De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Men heeft natuurlijk vorige week dat openingsplan naar buiten gegooid. Vanaf 28 april kan dit en dit en dit.
Ja, daar wordt Merkel nu vandaag gevraagd van, wat wist u daarvan?
Verder is het ook niet zo gezellig binnen het CDA.
Wilfred Gené.
Op de broek, als juist binnengekomen, is vindig mijn co-host. Hij is maar liefst 12 jaar Kamerlid geweest voor de VVD. Nu politiek directeur bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En voorzitter van de BOVAG. Verder ook Ron Blauw, Adelheid, Roosruud Koornstra en nog vele anderen. En we zitten vandaag weer in het café-restaurant Dauphine. En zojuist kwam de eigenaar van Dauphine. Maar die zei, Wilfred, kun je misschien als het uitkomt hoor, even melden dat wij woensdag gewoon weer het terras opengooien om 12 uur. Oestertjes, saladetjes, frietjes kan ook gewoon. Dus bitterballen, ja. Ben je gek op bitterballen, Han?
Nou, niet, maar het ging alleen maar over bitterballen deze week.
Bitterballen was wel het ding, hè?
Ja, of na 6 uur, of wat was het ook weer?
Ja, bitterballen zijn echt het ding. Die kun je ook krijgen tot 6 uur dan in deze. En verder kun je dan ook weer gewoon, ja, je mag nog niet naar binnen toe. Met 50 man hier op een terras zit. Hand in broek, goed dat je er bent. Hoe lang is het geleden dat we elkaar gezien hebben?
Nou, ik denk toch al een half jaar of zo. Misschien wel langer.
Ja, je bent nog een keer in je nieuwe functie voorbij gekomen. Maar je was altijd een graag geziene gast in dit programma. Leuk dat je er weer eens bent. Ja. Hoe gaat het met je?
Omineuze inleiding die je nu bent begonnen.
Hoezo?
Nou, je was altijd een graag geziene gast. Is het nu anders?
Nee, ik wilde mij aan te geven van, ik bedoel, toen je nog in de politiek zat, kwam je regelmatig voorbij. En dat was gezellig.
Nou, ik hoop dat het vanmiddag weer gezellig wordt, wat mij betreft helemaal.
Ja, dus, weet je bij mij nooit, hè?
Nee, dat weet ik. Maar ik ben op alles voorbereid. Ik ben nog een klein beetje terughoudend nu. Maar,
oké, je kunt altijd nog.
Het is zojuist erger gemaakt.
Daarop terugkomen natuurlijk allemaal. Hoe kijk jij vandaag de dag naar de politiek? Ben je blij dat je eruit bent of mis je het nu?
Nou, dit is geen fijn moment voor de politiek. Als je nu politicus bent, dan denk ik dat je elke dag afvraagt wat vandaag weer.
Ja.
En ik vind dat het een. Het is geen vrij tafereel wat men nu in Den Haag laat zien. Dit wekt geen vertrouwen in de politiek en dat is jammer. Want ik denk dat er meer vertrouwen nodig is en ook gerechtvaardigd is. Maar op dit moment is het een. Je moet maar afwachten of überhaupt een kabinet gevormd kan worden op dit moment.
Ja. Want toen jij vertrok had je een afscheidsbrief geschreven. Ja. Die had je op dat moment nog niet willen schrijven. Dat zei je er toen ook bij.
Klopt.
Ja. En op een gegeven moment heb je met de situatie te maken. En toen u ook aangesteld trouwens werd bij de BOVAG zag ik het weer staan. Als je geloofwaardigheid in het geding komt in jouw functie, dan ben je kansloos. Daar kwam het op neer.
Ja, zeker als je in een omgeving werkt, dat zal je in de media niet anders zijn. Als je heel erg met beeldvorming te maken hebt. Tegen beeldvorming is het heel moeilijk vechten.
Ja.
En dat kan je proberen. De meeste mensen verliezen dat. En dan is de vraag, ben je bereid om die prijs daarvoor te betalen? Is dat het waard? Kun je daar uitkomen? Mijn afweging was destijds, ik doe er goed aan om nu uit de politiek te stappen.
Ja.
Dat doe ik voor mezelf, dat doe ik voor mijn omgeving, dat doe ik voor mijn partij. U zonder nu de hele situatie weer te gaan oprakelen. Maar je moet
het ging toen over een relatie binnen de partij. Die was volgens sommige mensen grensoverschrijdend, maar daar ging het toen op.
Nou ja, precies. Ja. En ik vond het niet goed om op dat moment mijn aanwezigheid zou zo erg belastend zijn geweest voor de partij. En ook voor mezelf. Want ik was woordvoerder buitenlandse zaken. Ik was voorzitter van de Defensiecommissie. De reden dat ik hier denk ik uitgenodigd werd was omdat je toch, hoop ik in ieder geval, in de ogen van velen en zeker deskundigheid met zich meebrengt.
Ja, absoluut. Je werd altijd genoemd als minister van Buitenlandse Zaken. Ik bedoel, daar was jij voor op de nominatie.
Dat je acceptabel bent, dat je met partijen kunt samenwerken. Iets wat op dit moment in Den Haag natuurlijk ver te zoeken is, omdat het vertrouwen daar weg is. Ja, als dan je eigen persoon, als daar een vraagteken over bestaat, dan moet je daar uitstappen. Dat is het besluit wat ik destijds genomen heb.
Maar als je nu 3 jaar verder kijkt, zoals Sydney Smeets vorige week, dat begrijp je toch? Dat is iets wat echt niet kan, wat daar gebeurde, toch?
Nee, dat lijkt me. Ja.
Nee, maar ik wil maar even. Het lijkt meten met 2 maat. Dion Graus komen allemaal verhalen naar buiten. Ja. Dat blijft gewoon zitten. Ik zie het ook met Wiebe van Haag.
Je moet je eigen afweging maken. Uiteindelijk is die geloofwaardigheid iets wat je van. Is niet alleen iets wat je wordt gegeven, dat moet ook van binnenkomen.
Ja.
En op het moment dat je denkt van ik kan dat niet langer op een manier overeind houden waarbij je die geloofwaardigheid niet alleen gegund wordt. Als er twijfels bestaan, dan gaat men ook niet meer luisteren naar je verhaal. Dan heb je dus ook geen interesse meer in je bijdrage. Ja, daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, in dit vak leef je in een glazen huis, Arie, toen jij vertrok. En is integriteit de hoogste norm waar je aan moet voldoen?
Ja.
Als de integriteit in twijfel wordt getrokken, dan raakt het niet alleen jouzelf en je partij, maar raakt het ook de politiek als geheel. Maar is dat niet de discussie waar het op dit moment over gaat in Den Haag? Als je naar kijkt naar bijvoorbeeld Mark Rutte?
Ja, zeker. En kijk, dat heeft helemaal niets te maken met of het juist is, of dat het juridisch allemaal kan. In de politiek worden andere normen aangelegd dan elders op andere werkvloeren.
Ja.
En dat komt omdat je in een glazen huis leeft. Dat komt omdat die camera de hele dag erop staat. En tegelijkertijd is dat nu ook een beetje het probleem in Den Haag. Want ik zie die zucht naar transparantie. En die wordt volgens mij soms ook wel een klein beetje verward met een vorm van integriteit. Want,
is dat zo, ja?
Ja, ik ben heel erg voor open bestuurscultuur. Ik zou bijvoorbeeld veel liever zien dat ministers, bestuurders, dat ze wat opener zouden zijn over de twijfels die men heeft. Dat zie je nu in de coronacrisis wel. Dan wordt het ook vergeven.
Ja.
Ja, want je moet beslissingen nemen terwijl je niet weet.
Ja, 100% keuzes, 50% kennis.
Dat is wat Rutte daar destijds over zegt. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En heel veel mensen in het bedrijfsleven herkennen dat wel. Maar in de politiek wordt dat direct afgestreden. En als je daartegen verweert door een soort van feilloosbaarheid of een onkwetsbaarheid te feinzen, want dat is het, van niemand is dat.
Maar een slecht geheugen feinzen is ook niet handig dan.
Nee, als je het feinst, is dat niet handig en niet goed.
Maar je denkt dat het niet geveinst is. Je denkt oprecht dat hij daar geen actief geheugen aan heeft.
Nou, je bedoelt, kijk, in de laatste situatie Rutte, met het debat van... Ja. Nee, ik snap heel goed dat je het over Rutte hebt. Kijk, de man moet aan de lopende band, nu al 10 jaar lang, werkt hij 80 uur in de week en moet hij beslissing na beslissing nemen.
Ja.
Dan is het ondenkbaar dat je alles direct helemaal weet. En ik denk dat hij zich ook realiseert van wat is nou de consequentie van het moment dat je iets niet zeker weet. Dus misschien dat je soms te subiet in je oordeel bent. Dat zou kunnen. Ik geloof hem. Ik heb veel met hem samengewerkt.
Je bent van de VVD, voor de duidelijkheid.
Dat wil ik er net zelf bij zeggen. Ja, dus mensen mogen direct hun eigen conclusie daaraan verbinden. En ik vind dat het nu wel... Het gaat nu wel heel ver.
Hoezo
man is al 10 jaar premier. Ja. Doet dat volgens mij meer dan uitstekend. 1,9 miljoen mensen hebben dat recentelijk nog bij een verkiezing uitgesproken. Daar stond zijn persoon niet in de marge van een campagne. Die stond centraal.
Is het niet gek? Ik zag gisteren Farita Zakan zitten bij de vooravond. Die zei, het gekke is natuurlijk, dit treft maar 30.000 mensen die toeslagenaffaire. En dat lijkt alsof de rest van Nederland zich daar eigenlijk helemaal niet druk over maakt. Dat zo kan gaan, dat de politiek zo kan gaan, dat het van de week ook weer bekend wordt. Dat zegt natuurlijk ook wel iets. Dat is natuurlijk wel een beetje waar. Het lijkt mensen ook helemaal niet te interesseren.
Ja, ik denk dat op meer plekken gezegd kan worden. Ik denk dat bijvoorbeeld boeren ook heel lang hebben gevoeld dat ze een fantastische bijdrage aan nationaal inkomen leveren en dat ze niet gehoord worden.
Ja, maar het proces wat zich afgespeeld heeft bij de toeslagenaffaire, dat moet je met mij eens zijn. Dat is toch van
dat is absoluut verkeerd. Daar kunnen we straks nog wel eens even verder over hebben. Maar kijk, bij die toeslagen, daar heb je dus gezien. Ik geloof dat Renske Leijten later ook nog in het programma aanschuift. En die is natuurlijk mee verantwoordelijk geweest om dat los te trekken samen met Pieter Omtzigt. Heel veel vragen te stellen. En er moet ook iets veranderen in die bestuurscultuur. Dat iedereen probeert in de ogen van de Kamer, die doorvraagt en doorvraagt, om te laten zien dat je feilloos bent. Niemand is feilloos. Dus als bureaucratie, je hebt nu net 2 commissies gehad. De commissie Van Dam en de commissie Bosman. Daar zouden we het veel meer over moeten hebben. Wat Bosman onder andere zegt. Probeer nou gewoon eens met iets meer openheid naar die Kamer toe, bijvoorbeeld ook in uitvoeringsorganisaties te kijken. Probeer nou eens ambtenaren te horen. Die Oekase Kok, hè, ambtenaren mogen niet met de politiek spreken. Die moeten misschien gewoon eens een keer van af.
Ja. Maak het wat losser.
Maak het wat losser. Wees ook iets vergevingsgezinder.
Ja.
Gert-Jan Segers had daar 2 of 3 jaar geleden een prachtige bijdrage over. Die vergevingsgezindheid, het elkaar gunnen dat je een fout maakt. Dat je, en dan heb ik het niet per se over Rutte.
Nee, in het algemeen, ja.
Maar in zijn algemeenheid. Dat je elkaar heel wilt laten, omdat je weet dat je uiteindelijk allemaal aan dezelfde, aan de goede zaak werkt. Ik heb 12 jaar in die Kamer gezeten. Onder andere met Renske Leijten. We zijn van hetzelfde parlementaire bouwjaar.
Uit dezelfde hoek ook. Van het land.
In ieder geval niet politiek uit dezelfde hoek.
Nee.
Ik ben nooit een collega tegengekomen waarvan ik het gevoel had dat hij er niet om de juiste redenen zat. Iedereen zit daar om de juiste reden.
Het
gaat wel om de macht.
Ja.
Je probeert elkaar daarin te overtuigen. Ook te bevechten. Maar uiteindelijk zijn we er om dit land beter te maken. Maken we compromissen. En in vergelijking met andere landen, en ik heb die vergelijking veel kunnen maken, heb ik ook in diezelfde afscheidsbrief gezegd.
Ja.
Doen we het helemaal niet slecht. En wat in ons land een beetje aan de hand is.
Zullen we straks over doorpraten?
Ja, sorry. Want we gaan zo meteen even verder praten.
Oké, tot zo.
Punt 8.
Friday Move, vrijdag 23 april. Guus Koornstra is inmiddels ook al binnen. Hand in broeken. En daar gaan we zeker over doorpraten, zo met Anne, over dit soort zaken. Want integriteit is een moeilijk begrip natuurlijk. Want ik bedoel, we hadden het even over... Heb je het meegekregen, Adelheid, integriteit? Wat is oh, je moet de microfoon misschien gebruiken. Het is radio. Dus,
ja, dat is handig als ik dat doe. Als ik die even oppak. Ja.
Wat is voor jou integriteit?
Beschadigingen die ik van binnen bij mezelf voel. Niet ontkennen vanuit welk belang dan ook. Als ik een ander mens op wat voor manier dan ook. Weet je, als zou kunnen buitensluiten. Dus ik denk dat je ergens een kompas van binnen heb. Hmm. Wat je ook wel een geweten of zo zou kunnen noemen. Dat ik denk, oh, dit is nu het belang wat ik eruit kan slepen. Maar het zal die of die ook beschadigen. En dat weet ik dan. En dan kies ik bijvoorbeeld toch voor die ene hand die het grijpt. En dat helder houden en puur en scherp. Ik vind integriteit wel het meest kostbare wat je in jezelf kan bouwen.
Ja.
Ik vind het echt het mooiste wat er is.
Maar kun je hem ook altijd handhaven, je integriteit? Lukt je dat?
Ja, dat kan echt.
Ja?
Ja, omdat je het verlies kan delen. En ik denk ook als politicus, ik denk dat je het kan communiceren. Ik denk dat je als politicus, alleen daar zijn we nog niet, maar dat zou voor mij de mooiste vorm van leiderschap zijn. Als je tegen een land werkelijk zegt, dit en dit zijn mijn overwegingen. Weet je, dit doet me heel pijn om te doen. Ik doe het daar en daarom. En ik denk dat, los van de kritiek die je altijd zal krijgen, maar ik denk dat ongeveer ieder mens dat herkent in dat land.
Herken je dat wat ze nu zegt?
Ja, ik denk dat mensen luisteren niet alleen naar de boodschap, maar kijken ook of iemand bijvoorbeeld deugt, of het klopt, of het zuiver is. Zuiver op de graan, zeggen we dan in Nederland. Ik weet ook, en ik denk dat iedereen dat herkent, dat als je voelt dat iets niet helemaal integer is, want het lijkt mij heel moeilijk om altijd integer te zijn, bijvoorbeeld omdat je dan mensen pijn doet, hè, die lief zijn. Hmm. Het is ook een vorm van, is iedereen altijd helemaal eerlijk? Vertel je nooit een leugen.
Als je jouw situatie neemt met die affaire dan bij de VVD. Je zei, je geloofwaardigheid stond op het spel. Maar heb je wel integer gehandeld in die situatie?
Ja, volstrekt. Ik ben er zelf van overtuigd dat de integere manier was om het te doen.
Ja. Omdat je weggaat,
het lijkt het alsof of je dat terecht vindt. Ja. Dat je niet heel veel frustratie daarover kunt voelen. Maar ik was daar om een job te doen. Ja. Dat in een glazen huis, zoals ik schreef. En ik was daar ook om, omdat zonder dat daar bedenkingen bij zouden zijn. Dat helpt niet. Je kan geen goede buitenland worden.
Dus het was de geloofwaardigheid die jou deed besluiten. Niet het verhaal over integriteit waar we nu over praten. Dat stond niet ter discussie. Het ging om die geloofwaardigheid. Dat je niet je functie goed uit kan oefenen. Omdat er te veel reuring omheen. Dus dat is wat je zegt eigenlijk.
In mijn geval is dat, is dat zo. Maar je moet, ieder geval staat op zichzelf. En we kunnen het niet helemaal uitspitten. Want dat was een van de redenen waarom ik ik uitstapte. Omdat ik kon me niet verdedigen. Nee. Dan moet je niet blijven.
Nou, laten we het hier dan ook bij houden. Veel belangrijker, Adelheid. Jij zou het podium opgaan met 80 vrouwen. Je had iets fantastisch in je hoofd zitten. Wat had je in je hoofd zitten? Ja, daar gaat ze. Nu gaat ze los. Nu komt het.
Ja. Ik leun weer op twee gedachten. Want ik moet ook nog aan Han denken wat hij net zei. Maar daar kom ik zo op terug. Ik zou met 80 vrouwen die de wijken dragen van de stad. Ik denk wel eens van, zijn documentaires gemaakt over vuilnismannen die staken, weet je, dan zakt een stad in elkaar. Maar als deze vrouwen, die tot in de haarvaten van onze steden werken, als die zouden staken, weet je, dan denk ik dat een stad omtuimelt. En met 80 van deze vrouwen,
bijzondere vrouwen, hè?
Ze werken in buurthuizen, ze nemen huiselijk geweld waar, ze helpen bij eenzaamheid, ze helpen bij incest, ze helpen bij de taal leren, ze helpen bij criminaliteit.
Ja.
En ze werken eigenlijk allemaal vanuit een eigen beschadiging. Ik heb een haper in mijn microfoon zitten.
Echt waar? Wij hebben er geen last van.
Oh, fijn. Ja,
wij horen jou heel goed.
Ik hoor je ook heel goed.
Lekker.
Ja, je ziet er ook enthousiast uit. Dus
ik hoor mezelf de hele tijd aan, uit.
Nou, dat is je koptelefoon dan.
Oh,
maar je geluid is fantastisch, Adelheid.
Top.
Ja.
En deze vrouwen die eigenlijk voor mij de stad dragen, daar heb ik een ode aan willen brengen. Ik wilde met 80 vrouwen de Schouwburg in. En in de Schouwburg zou een heel groot waterbassin gebouwd worden. En het hele publiek zou eigenlijk aan het einde van die voorstelling meegenomen worden in, laat ik zeggen, een rituele voetwassing.
Ja.
En dat hele publiek zou als op een ander even in een vrouweneconomie verkeren van zachte krachten die doorlopend zorgen, aandacht geven en jou herkennen en daardoor nooit zullen buitensluiten. Nou, die heelheid van wat ik dan noem die vrouweneconomie, dat kon dus niet doorgaan.
Dat ging niet door.
In de Schouwburg in Amsterdam.
Het is een prachtige aankondiging, maar het ging niet door. Dat is eigenlijk wat we zeggen.
Ja, dat was hem.
Okay.
Dus daarom noem ik de film die nu is uitgekomen, dat noem ik een voorstelling die door de lockdown een film wilde worden.
Ja.
Dus de doula's van de stad, daar ben ik uiteindelijk mee gaan zoomen. Want we kregen toen Zoom. En in die intimiteit van die gesprekken, daar ontstond eigenlijk, en daar refereerde Han eigenlijk net aan, of wat jij hem vroeg. Want ik schreef het even op van de transparantie in de media. Mm-hmm. En die integriteit. En als je naar deze vrouwen kijkt, en je vraagt dan, bestaat integriteit, weet je wel, dan zie je daar 7 die op beeld, wat ik ongelooflijke heldenmoed vindt, formuleren met grote pijn en ontroering wat de beschadiging in hun leven is geweest, hoe ze daar doorheen getuimeld zijn en hoe ze vanuit die beschadiging, dus eigenlijk vanuit hun autobiografie, vanuit hun levensverhaal, daardoor heel veel mensen die in de wereld worden buitengesloten herkennen. Mm-hmm. En door die herkenning, weet je wel, zijn zij zo vakkundig in hun werk. Dus bijvoorbeeld de toeslagaffaire, daar zijn heel veel mensen die dat hebben meegemaakt, die vallen binnen de doelgroep waar deze doula's in werken. Mm-hmm. Dus dan zie je, en dat is volgens mij ook, Han, waar die integriteit over gaat. Ik denk als een politicus meemaakt dat je, ik zal maar zeggen, je struikelt op een dag, je breekt je enkel. Doordat je valt, rijdt er een auto over je hand. Je verliest je sleutel in je telefoon. Je komt 's avonds thuis, je hebt een oorontsteking. Je krijgt nog een voetbal tegen je oog. En dan ben je eigenlijk in 1 dag, snap je,
raak je alles kwijt.
Alles gaat met elkaar samenhangen. En als je dan in eenzaamheid en zeker in armoede terechtkomt, dan lijkt het is niet meer een trap oplopen. Je voelt alleen maar zwaartekracht. Weet je, je gaat dieper en dieper die kelder in. En op een dag zak je door de vloer van die kelder. En dan zitten je voeten in het moeras. En je kan niks meer.
Maar is dan, bedoel je dan te zeggen, dan, want we zoeken natuurlijk naar die integriteit, is dat je moraliteit dan toch nog intact blijft. Dus je verliest alles. Haven en goed. Je verliest je baan. Je verliest je inkomen misschien. Je verliest je vooruitzichten. Mensen houden niet meer van je. En dat, dan hou je dus toch nog je moraliteit intact. En dat is volgens mij, dan ben je integer. Dan ben je bij jezelf.
Ja, en dat is natuurlijk een hele, dat is best een zware opdracht. En ik heb het natuurlijk eigenlijk over de structuur en het systeem. Dat er mensen zijn geweest die betrokken waren, ambtenaren, weet je wel. En die halverwege toch de zachtheid van hun hart hebben gekozen. En dit zijn gaan formuleren. En zeiden, die opdracht die ik heb, die klopt niet. Die opdracht die ik heb, die klopt niet. Hij klopt echt niet, het kan niet. Je bent bijna iemand aan het mishandelen, weet je wel. Het voelt bijna als een, ja, dat.
Ja, en dat die signalen onvoldoende in zo'n systeem, zeg maar, tot uitdrukking komen, dat die mensen onvoldoende gehoord worden, waardoor het systeem doormaalt.
Ja, en dat systeem is dan dus niet integer. Ja.
Nou, met de toeslagenaffaire is dat denk ik evident dat er is zoveel misgegaan. En zo systemisch misgegaan. Ja, daar zijn we vlobben nog lang niet.
Ah ja, het zegt iets over een cultuur. Het zegt iets over een gedachtegoed wat ontwikkeld is binnen die organisaties als onze overheid, dat het zo kan.
Ik heb dan telkens de neiging, ik weet niet of dat nog de oud-politicus in me is, maar om te zeggen, maar wacht even, laten we even een paar dingen wel uit elkaar halen. Kijk, als je de Belastingdienst, die intrinsiek een dienst is die geld moet ophalen. Mm. Daar zijn ze goed in, daar zijn ze voor gemaakt. Dat is hun kern, dat is de kern van hun taak. En die worden ineens belast met geld uitgeven. En daar waarschuwen ze zelf voor. En ze waarschuwen zelf voor dat het systeem te ingewikkeld is.
Ja, het is niet hun ding.
En de Kamer blijft maar vragen. En ik heb zelf 10 jaar in die Kamer zitten. En ik weet hoe we met z'n allen.
Ja, maar zou je nou niet, Hans, 12,
ja, sorry, goed dat je me daarover herinnert.
Sorry dat ik je onderbreek. Sorry dat je. Maar bijvoorbeeld, iemand als Alex Brennickmeijer.
Ja, ken ik.
Precies, ik helemaal niet.
De ombudsman.
De voormalige ombudsman. Ja. Ik ben daar als burger. Mm-hmm. Die staat gewoon bij mij op nummer 1. En het gaat er volgens mij om dat we niet al die. Weet je, dat je niet al die uren en dagen en weken steeds maar spreekt over wat er niet klopt en dan net langs de essentie heen gaat. Als we iets willen veranderen, dan moet je volgens mij binnen de politiek zeggen: zo'n gast, die man, die heb je toch eens een wekelijkse adviseur nodig.
Ja, maar die is er. Dat is een adviseur, ook van de Kamer. Daarvoor zit hij er. En het is maar goed dat je maar als nummer 1 zit. Want als een ombudsman dat niet heeft, en dan zou er iets mis zijn met zijn.
Maar die voelde zich ook genegeerd.
Zeker. En dus dat er niet geluisterd is, dat is evident.
We gaan er zo nog zeker nog met Renske Leijten uitgebreid over praten. Maar even terug naar de doulas van de stad. Er zitten dames, vrouwen, die alles van zichzelf geven. Ook hun onzekerheid, hun kwetsbaarheid. Ook jongens die crimineel worden, kinderen die crimineel worden. Iemand die eerst man was, nu vrouw is geworden. Daar ook allerlei dingen mee. Maar alle kwetsbaarheid wordt op tafel gegooid. Wat zou je eruit kunnen leren, als je dat zo voor de mensen wil zeggen, om daarna te kijken? Wat kun je eruit leren? Uit deze film?
Ja, dat is eigenlijk een hele goede brugvraag die je stelt. Omdat ik denk, als Han en zijn kompanen naar zo'n film zouden kijken, dan zou je op een andere manier dezelfde voeding krijgen als bijvoorbeeld die Alex Brenninkmeijer geeft. Alleen, die geeft het met een ander vocabulaire. Dus ik zal maar zeggen, wat de kunsten doen is heel vaak een herinnering aan die integriteit.
Van het kind, zeg maar.
Ja,
bijna.
Het is het beschadigde kind.
Ja, en dat waar heb je zelf jij ook over begint.
Weet je wel, dat heb jij natuurlijk ook van binnen. Dat heeft Rutte ook van binnen. Dat heeft iedereen van binnen. En daar eigenlijk geen verlegenheid over hebben of geen gêne over hebben. Dat is wat deze vrouwen in de wereld leggen, doorlopend. Die hebben bij wijze van spreken op hun cv staan: ik heb verstand van geweld, want ik ben mishandeld. Dus dat ligt voorin. Dat is geen verborgen gegeven. Dat is juist een trots en een kracht van dat herken ik dus in de stad bij iemand anders.
Ja. Waar kunnen ze hem zien, de doulas van de stad?
Bij Uitzending Gemist, Human, NPO Start heet dat, geloof ik.
NPO Start heet dat volgens mij inderdaad. Ja.
Toch, hè?
Ja,
daar ben
mij
ik
wel.
Nooit zo goed in. NPO Start, ja.
Probeer het gewoon.
Ja.
Ja, neem het absoluut de moeite waard. Het is 1 uur en 17 minuten of zo was het, toch?
Ja, 5 kwartier.
Ja. Ja, 1 uur 17 minuten, dan
pardon,
ietsje meer dan misschien.
Pardon,
ja. Ja. Nee, maar absoluut de moeite waard. Dankjewel weer, Adelheid.
Dankjewel.
Kom je snel weer langs?
Ja, heerlijk.
Je bent op zoek naar een man, heb ik begrepen. Dus
ja,
dan moet je
mijn volgende voorstelling.
Ja, dus dan moet je er even over komen.
Ja, dat kom ik zeker aan jou vertellen.
Ja. Oké, tot de volgende keer.
Hoi.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het kabinet heeft dus doelbewust het controlerende werk van de Tweede Kamer onmogelijk gemaakt.
Dat is en blijft voorlopig een balanceeract.
Ja, dat mag geen superleague heten.
Wilfred Gené.
Volgens Bernard Hammelburg zijn er weinig mensen zoals Hand en Broeke die zoveel over zoveel kennis beschikken. Goh, dat moet ik het zien, zeg. Nee. Maar je beschikt over heel veel kennis, betekent dit, Han. Dat weet ik wel.
Ik spreek je niet tegen. Nee, klaar.
Het is Bernard die het
zegt. Bernard die dat zegt. Ja. Nee, heel veel dank. Maar,
en het is ook zo. Op Zalabel gooit in deze uitzending van de Friday Move Hand in Broeke en Bernard Hammelburg. Het was wel mooi dat trouwens zojuist Adelheid het kind er ook nog even bij haalde. Want het kind Hand in Broeke zat dus op 12-jarige leeftijd politici na te tekenen. Ja. En had die droom.
Daarvoor al. Ja, nee, het is eigenlijk nog veel erger. Ik zat op jonge leeftijd, dat zal voor 12 zijn geweest, zat ik Joop den Uyl na te tekenen. En Dries van Acht en Hans Wiegel. Dat waren natuurlijk echt ook karakters in de politiek. En zo is het een beetje liefde geboren.
Ja.
En Joop den Uyl was wel mijn favoriet.
Echt waar?
Ja.
Maar om te tekenen waarschijnlijk. Karakteristiek hoofd.
Ja, maar ook al omdat het een. Voor zover ik dat op jonge leeftijd al kon meekrijgen. Was een gepassioneerde politicus. En iedereen had het erover.
Ja. Maar werd het kind daardoor ook iets afgepakt in 2018? Was dat het gevoel dan?
Zeker. Ja, natuurlijk. Dat is een. Kijk, als je politicus wordt, dan doe je dat vanuit een diepgevoelde passie. Dat kan niet anders. Want je moet je hele hebben en houden meebrengen daarin. Dus als het niet meer gaat, dan moet je er ook echt helemaal uit.
Ja,
ja, dan is het. Het is niet zomaar een baan.
Nee, absoluut niet. Je zei net, integriteit betekent niet volledige openheid. Ik krijg net door dat Rutte wel aangegeven heeft dat hij de notulen van die ministerraad openbaar gaat maken.
Ja, dat had hij al aangegeven. Ja. Dat is dan prima als hij dat aangeeft en wil. Maar we moeten ons, denk ik, voor iedereen slaat enorm op hol, hè, nu met transparantie. Ik ben erg voor transparantie, maar ik ben ook erg voor dat we eruit komen met elkaar. Dit is een coalitieland.
Ja.
En de vertrouwelijkheid van de ministerraad, waarom is die nou zo belangrijk? Omdat ook coalitieministers het met elkaar oneens moeten kunnen zijn. Als dat direct op straat ligt, dan zullen ze dat daar niet meer kunnen
doen. De veiligheid is weg, dat is wat je zegt.
Ja, en dan, dat leidt niet tot betere besluiten. Je moet je voorstellen dat misschien het simpelste als mensen zich realiseren dat ze een camera boven een keukentafel hebben hangen. Of ja, dat ze voor elk gesprek wat vertrouwelijk wordt gevoerd, dat je daar later toch ineens een verslag van moet openbaren. Nou is dat in de politiek anders. Dus in die zin gaat die vergelijking niet op.
Die heb je te verantwoorden.
Alleen, ja. Je hebt je te verantwoorden, dat moet ook. Dat gebeurt volgens mij in Nederland ook. En soms duurt dat even, en soms duurt het te lang. Zoals met die toeslagenaffaire. Alleen op het moment dat je dat doet, er moet een verhouding zijn tussen openbaarheid en dus tussen informatie en de informatieplicht die de regering heeft. Artikel 68 van de grondwet. Mm. Maar tegelijkertijd ook dat je eruit kunt komen, dat je onderhandelt met elkaar.
Ja, herken je dit, Bernard?
Zeker.
Integer betekent niet volledige openheid. Dat is wat de conclusie was net.
In de politiek, in een coalitiesysteem niet? Nee.
Nee.
Nee, dat is nu helemaal zo. Kijk, dat vind ik het fascinerende ervan. Je kunt in bijvoorbeeld wat er nu gebeurt, die spanningen kunnen enorm oplopen. Daar blijken allerlei tegenstellingen tussen die partijen, dat is logisch. En soms zit dat dit dicht tegen, ik zal maar zeggen, haat aan. Weet je, soms idee, die mensen die hebben een pesthekel aan elkaar. Maar ze snappen allemaal, als ze professionals zijn, dat als er uiteindelijk die steentjes worden gelegd van die formatie, dat ze gewoon weer aan moeten schuiven. Ze zeggen, ja, oké, wij zijn het op een aantal punten niet eens, maar op een aantal punten gelukkig wel. We zijn ook geen persoonlijke vrienden, we zijn collega's in een kabinet. En we moeten aan de slag, want het land moet voort. Dat is ons systeem. Dus dat kan ook. Je kan voor hebben gestemd in een motie van wantrouwen. Maar dat wil niet zeggen dat je nooit meer kan reageren met degene tegen wie je dat wantrouwen uitspreekt.
Nee.
Ik heb, je had het net over die afscheidsbrief die ik had geschreven. Daar heb ik één voorbeeld gegeven wat mij nog altijd is bijgebleven. Ik was met de NAVO-delegatie van het Nederlands parlement in Gettysburg, in de Verenigde Staten. Dat is iets ten noorden van Washington.
Ja.
En dan ga je vanaf Washington, neem je op een zondag een taxi, of je hebt een auto gehuurd, geloof ik. En dan ga je die staat Washington, die rij je uit. En je ziet heel snel in de Verenigde Staten, en Bernard zal dat herkennen, hoe slecht de infrastructuur is. Het is echt abominabel. Er waren bruggen waarvan je dacht, we gaan er nu overheen. Zijn ze nog eens weer teruggekomen.
Ja.
En dat is dan het rijkste land ter wereld.
Ja.
Dan ga je terug naar Nederland. Dan kom je aan hier, Schiphol. Je stapt in je auto of in de trein. Je rijdt naar Den Haag. Een half uur later zit je achter je bureau. Ik hoorde ondertussen nog een ANP-bericht. De Merwedebrug was afgesloten. Er zat een klein haarscheurtje in.
Ja.
En de transportsector in Nederland hoefde zich geen zorgen te maken, want ze zouden worden gecompenseerd. En wij zeuren aan de lopende band over compromissen die worden gesloten in dit land. Want dat maakt het allemaal zo vaag. En iedereen ruilt uit. En achterkamertjes politiek. Die compromissen, die zijn in mijn ogen landsbehoud en geen landverraad. En zo worden ze veel te vaak in dit land afgeschilderd. En daar maak ik me zorgen over. Want dat is een op hol geslagen systeem.
Zeggen meer mensen, hij is van de VVD.
Het heeft niets te maken met VVD.
Nee, maar omdat het dan lijkt alsof het liefst systeem.
Ik zou misschien het liefst met 76 zetels regeren. Want dan kan je altijd je zin krijgen. Maar dat is niet zo. Ik heb zaken gedaan met de Partij voor de Dieren. Renske Leijten die straks aansluit tot Geert Wilders. Dat moet in Nederland. Dat is de enige manier om dit land vooruit te helpen. Wij zijn een coalitiedemocratie. Iedereen kan hier een lijst beginnen. Je hebt één zetel nodig om erin te komen. Dat gebeurt ook, maar we hebben 17 partijen op dit moment. Als je niet met elkaar wilt samenwerken, dan gaan we allemaal verliezen.
Ja, duidelijk. Het is de kennis die jij bedoelt, hè, waar je net even over begon bij.
Ah, dit is gewoon een klein college Nederlandse politieke wetenschap. Nee, maar het gaat bij mij met Han en ik praten heel vaak.
Ja, we moeten even een heleboel dingen door. Navalny,
die stopt met zijn hongerstaking. Die heeft zijn zin gekregen in zoverre. Die wilde eigenlijk alleen maar stoppen als hij zijn eigen arts kon spreken.
Ja.
Hij kreeg alleen maar gevangenisartsen te spreken. En die vindt hij praatpalen van het Kremlin. Nou, daar zit waarschijnlijk ook wat in. En nu is er een soort compromis gevonden. Er is een arts van buiten gekomen. Niet zijn eigen arts, maar wel iemand die vertrouwt. Dus hij zei, oké, ik stop ermee. Maar hij heeft natuurlijk ook bereikt wat hij wil. Want er zijn enorme demonstraties in dat hele land. Dat is precies wat er. Zijn tactiek is niet om Poetin rechtstreeks aan te vallen, maar om kiezers in het land, in Vladivostok, in Omsk, noem het allemaal maar op, ertoe aan te zetten om op partijen te stemmen anders dan die van Poetin.
Ja.
Maakt hem niet uit welke. En dat lukt. En Poetin, die zit loopt een beetje op eieren, want die denkt, ja, om september komen die parlementsverkiezingen, ik moet uitkijken.
Ja.
En het hangt allemaal met elkaar samen.
Oké, en hij trekt zijn troepen terug in Oekraïne?
Ja, ja.
Dat hangt er dan ook weer mee samen?
Dat hangt er ook mee samen, maar dat is ook het spel met de NAVO. Omdat de NAVO heeft ook gezegd, wij gaan oefenen samen met Oekraïne. Dat vind ik stom van de NAVO. Want dat is daarmee...
provoceren of niet?
Ja, provoceer je Poetin mee. En dat is precies, waarom zou je? Dus ik denk dat hij nu zegt, jongens, kijk, ik maak nu een gebaar. Ik haal die troepen terug. Doen jullie nou ook iets wat daarop lijkt? Dan kunnen we weer praten. Ja. Dan moeten we afwachten.
Oké, en tot slot nog even, we hebben zo'n beetje alles erdoor genomen. Nog even, ik hoorde je net iets zeggen over Joe Biden. Dat jullie allebei zo verrast zijn. Ja. Ik vond het mooi om dat te horen. Wat verrast jullie zo in Joe Biden dan?
Ik was niet zo enthousiast over zijn kandidatuur. Ik vond het een beetje oude man die het nog eens een keer probeert. Er kwam ook niet, spatte ook geen energie vanaf. Maar hij doet iets heel opmerkelijks. Hij bijvoorbeeld in deze confrontatie met de Russen zegt hij de ene week, Poetin is een moordenaar. En de week daarna doet hij iets heel slims. Hij is heel proportioneel, dus eigenlijk heel gematigd in zijn sancties. Slechts 10 diplomaten uitgewezen.
Ja.
En tegelijkertijd bereikt hij dit resultaat. Je kunt niet zeggen wie hier gewonnen heeft of wie als eerste met zijn ogen geknipperd heeft. Maar hij heeft wel een manier gevonden om met Poetin te communiceren.
Ja, en één ding gaat en wat ze allebei zoeken. Zoeken is de gaatjes over dingen waar ze het wel over eens zijn.
Ja,
ze willen allebei doorpraten over Iran.
Ja.
Ze willen allebei doorpraten over een nieuw ontwapeningsverdrag. En dat is het spel volgens mij. Daar kunnen ze ook aan vinden.
Bernard had deze week hetzelfde gepresteerd met Xi. De Chinese president. Die genocide op de Oeigoeren, zegt de Amerikaanse administratie. Amerikaanse regering. En tegelijkertijd krijgt hij Xi om de tafel virtueel dan om over klimaat te spreken. Want daar zit hun gemeenschappelijke belang.
Ja.
Maar het is mooi om te horen hoe jullie daar even over spraken. Jullie zijn allebei enorm verrast op Biden. Dat vond
allebei
ik zo
verrast. Ja. Allebei verrast. Ja, gunstig verrast.
Ja.
Want ik zag er ook niet zo heel veel in.
Nee.
Maar sterker nog, als dit wat we zien hier een model is, zou blijken zijn. Dat we moeten even wachten. Hij is nu 100 dagen aan het bewind.
Ja.
Maar dan zit daar een buitenlandbeleid in wat ook voor Europa kansen biedt. Nou, Europa moet zich op buitenlandbeleid nu snel gaan ontwikkelen, volwassen worden.
Ja.
Met dank aan de voorganger van Biden doen we dat. Maar hier kan Europa in meestappen. Moeten de Duitsers ook een beetje willen meewerken?
Haalt hij voldoende uit zijn kennis en zijn kunde?
Nee, hij weet er weer niets van, dat blijkt maar.
Nee, maar ik bedoel in wat hij nu doet bij de BOVAG en...
Natuurlijk wel.
Ja?
Ja, natuurlijk wel. Ja, hij heeft
zou je nog andere dingen toe wensen?
Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Eerlijk zomaar, nu zo zegt, een leerstoel.
Een leerstoel?
Ja, gewoon hoogleraar ergens, misschien in Leiden of zo.
Mijn oude alma mater.
De campus Den Haag, dat lijkt me wel iets, ja.
Is dat
mijn collega Rob de Wijk doet dat. Dus heel eervol. Ja.
Ja, nou, wie weet.
Prachtig. Mijn week is echt vol op dit moment. Dus ik ben heel tevreden. Dat heeft Bernard goed gezien.
Oké, dankjewel. Tot zover Bernard weer.
Tot de volgende week. Punt 8.
Hij is druk bezig met zijn social media, hand in broeken. En heeft het hartstikke druk. Dus een leerstoel kan er op dit moment niet bij. Maar wat de toekomst brengt, je weet het, dat lukt nooit allemaal. Als het dan Bernard Handelburg is, gaat dat zeker gebeuren. Jullie hebben elkaar nog niet ontmoet, kwam ik achter. Meestal kom je elkaar altijd ergens tegen natuurlijk. Ron Blauw, hartelijk welkom.
Maar ik ben wel heel benieuwd.
Je kent Ron Blauw toch wel? Ron Blauw is een begrip.
Yeah. Yeah.
Dat is hem. Yeah. Ja, daar zit hij. Je kan hem aan. Oh nee, ik zou zeggen, normaal kun je hem aanraken, maar dat kan nu even niet.
Nee, nou.
1,50 meter, heel belangrijk allemaal. Ron, hoe gaat het met je met de zaken ook op dit
moment? Het gaat goed, ja. We mogen niet klagen. Onze box gaat heel goed, de rijsttafelbox. Dus nog elke week heel veel besteld. Dus ja, daar redden we het mee.
Ik begrijp dat je terrassen nog niet open gaat gooien.
Nee, we blijven dicht.
Waarom?
Omdat de weersverwachtingen gewoon niet goed genoeg zijn. En tot 6 uur. Ja, als we plus en minnen gaan, dan komen we gewoon niet goed uit. Dus
nee.
Hoe graag we ook willen. Want we zitten echt te popelen om de mensen weer te verwelkomen. Gewoon weer mensen te verwennen. Maar het wordt 12 tot 14 graden de komende 1,5-2 weken. Dus dat is gewoon niet lekker om buiten te eten.
En dat zal dan,
die eerste 2 dagen zal dat booming zijn. Maar daarna gaan mensen ook zeggen, ja, het is toch wel fris. Dus ik heb meer voor de cafés.
Ja.
Hoe Rutte het zei, toch voor die bitterbal met het glas wijn.
Ja. Nou, daar hadden we het net over.
Ja,
die witte bal, die gaat hardlopen deze komende weken. Ja. Ben jij boos eigenlijk? Want we zien altijd die Robert, hoe heet die man ook alweer, van de Horeca Nederland. Robert Willems is dat, geloof ik, hè?
Ja.
Die zien we regelmatig in die programma's verschijnen. Die altijd boos is.
Die is altijd boos, ja, dat klopt. En soms ook terecht, soms ook niet. Het heeft niet zoveel nut om de hele tijd en elke dag op te staan en boos te zijn. We moeten ons erbij neerleggen. Er worden ook goede beslissingen genomen. Ik vind dat wij als restaurants goed ondersteund worden. Tuurlijk is het geen 100%, maar als ik landen om me heen hoor, collega's... Ja, dan is het echt wel echt kommer en kwel. En drama's in Amerika en Londen en in Spanje.
Ja.
El Bouli, wat gewoon alles dichtgooit in Barcelona, niet meer open gaat. Ja, omdat ze gewoon te weinig steun krijgen. Ja, goed, en je moet gewoon ook een beetje innovatief blijven. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd als wij als restaurant, en ik begrijp de cafés ook die het veel lastig hebben, en de eventbranche en de catering.
Ja,
ja, dat is natuurlijk dramatisch, maar we hebben er allemaal mee te maken.
Het is een beetje wat jij net zei. We kunnen altijd alles afkraken hier in dit land. Ja. Met die brug in Amerika die er heel slecht uitziet. En wij hebben het hier goed voor elkaar. En we gaan onmiddellijk moeilijk lopen doen als het even misgaat. Maar dat is wat je eigenlijk een beetje bedoelt ook. Dat er ook goede dingen gebeuren.
Ik vind dat we vaak gewoon te negatief de boel benaderen. En dat we echt niet mogen klagen in Nederland. Maar goed, er zijn ook horecaondernemers die elke dag op Twitter en Facebook en daar naar buiten brengen van hoe slecht het allemaal gaat. En hoe slecht de regering het doet. Ja, ik ben er niet mee eens.
Oké, duidelijk. Nou ja, goed. Je moet creatief zijn, innovatief. Je noemt het zelf wel. Maar ja, gooit werk alles overboord. Je gaat snacks maken. Wat is dit nou?
Ja. Ja,
ja, nee, ik bedoel, Ron Blauw gaat snacks maken. Daar komt hij voor, hè? Leg even uit, Ron.
Ja, ik werd benaderd. Ik had het programma gezien.
Snackmasters.
Snackmasters op de Engelse zender. En eigenlijk was het zo'n bench dat er 3 of 4 tegelijk werden uitgezonden. En ik heb ze eigenlijk achter elkaar zitten kijken en ik vond het fantastisch.
Waarom dan?
Omdat het gewoon een geweldige uitdaging is dat je als chef een pizza of een hamburger of een chippy of noem maar op moet maken. En ik dacht, nou, als het zoiets in Nederland zou komen, dan doe ik gelijk mee. En toen werd ik ervoor gevraagd en toen zei ik ja.
Maar dat is toch appeltje-eitje? Ja, dus niet helemaal, je hoeft geen appeltje-eitje te maken. Maar dat is toch heel makkelijk?
Als dat zou zijn, dan had ik gewonnen. Maar,
nee. Is dat zo moeilijk dan? Om
het
dat
is verschrikkelijk moeilijk.
Echt waar?
Ja. En je krijgt een product, je ziet het en je denkt eigenlijk van, wat jij nu zegt, appeltje-eitje.
Ja, appeltje-eitje.
En dan ga je ermee aan de slag. En dan komt er zoveel bij kijken. En we hebben het al een paar keer meegemaakt dat je op een punt staat van, we hebben het. En toch ga je twijfelen en toch ga je proeven. En omdat je zoveel keer geproefd hebt dat je er eigenlijk helemaal gek van wordt, komt die twijfel weer als die CITO-toets. Dat je eigenlijk gewoon wat je denkt moet je als eerste opschrijven. En als je gaat nadenken, dan ga je eigenlijk de foute beslissing nemen. Dus dan moet je bijna weer van nul op nul beginnen weer. Dus het is dodelijk vermoeiend, maar superleuk.
Maar waarom is het ga jij kijken als je het zo hoort? Als je het rond zo hoort vertellen?
Absoluut. Ik heb op Netflix ook zo'n prachtige serie die over chefs gaat, geloof ik. Mijn vriendin kijkt daar heel regelmatig naar. Ik heb een paar keer meegekeken. Is fascinerend, ook heel mooi opgenomen. En ik vind het vooral leuk. Mijn broertje had een hotelrestaurant. Die heeft het overigens net voor de crisis verkocht. Dat is dan op dat moment even zijn geluk geweest. Maar ik zie die restaurateurs allemaal worstelen, die hoteliers. En nou, dan is het natuurlijk geweldig als ook topkoks en toprestaurateurs dit soort producten proberen aan de man te brengen. En er worden ook topproducten dan, neem ik aan.
Ja, maar omdat je bij jezelf denkt, ja, dit is bijna rotzooi, weet je, bij wijze van spreken.
Ja, dat is het niet. Kijk, ook zo'n snack is ontstaan uit passie. Alleen, dat wordt een succes. Ja. Dan moet je gaan nadenken, hoe kan ik dat vermenigvuldigen en hoe kan ik dat groter maken en hoe kan ik daar iets meer aan verdienen. En dan komt vaak het moment dat er een beetje gerotzooid gaat worden.
Ja.
Ja, en dat kan met vermalsers zijn, of een poedertje daar, of een wat meer water erbij, wat het volume weer. Achter al die trucjes kom je. Alleen je kan natuurlijk bijna nooit op 100% het namaken, omdat de machines en de apparatuur die gebruikt worden voor die snacks of voor die snoepjes totaal niet in onze wereld is.
Nee. Nou, hoe ziet dan de compromisloze bitterbal eruit?
Een compromisloze bitterbal is nog steeds gewoon een mooie ragout. Op laten stijven, daarna balletjes maken, bloemen en 1 of 2 keer paneren en dan lekker frituren.
Maar als je totaal geen talenten voor koken, zoals ik bijvoorbeeld, kan dat dan ook?
Ja, dus meneer Holtkamp heeft een fantastisch boek gemaakt. Het is een tweede druk alweer, of een herziene druk. En daar staan al die echte leuke patisserie dingen echt in. En die zijn echt gewoon leuk om te maken. En een bitterbal is best nog een dingetje.
En is het ook gezond? Want jij bent nogal van het gezonde eten.
Vul of voeden, een beetje van de gezonde dingen ook.
Ja, is het gezond,
ja. Nee, maar dan heet het ook vul of voeden. Je mag ze nu een beetje vullen, maar je moet ook voeden ze nu en anders. Ja, dat moet toch de balans zijn?
Tuurlijk,
80, 20, 25, 75, dat soort dingen, toch?
Ik heb een restaurant en wij natuurlijk, we houden rekening met veel groentegerechten, maar uiteindelijk zijn wij er niet als restaurant, vind ik, om mensen op te voeden dat ze gezonder moeten gaan eten. Wij werken met mooie producten. We proberen zo min mogelijk vetten daarin te gebruiken en zo gezond mogelijk. Maar ja, er staan ook wel dingen op de kaart dat je denkt, ja, is dat gezond? Nee, maar goed, dan moet je lekker de volgende dag 2 uurtjes gaan hardlopen.
Ja, precies.
Ben je een beetje competitief eigenlijk, Ron? Of zeg je, nou, als ik verlies, dat maakt mij helemaal niks uit.
Verschrikkelijk competitief.
Ja, dat zijn al die koks waarschijnlijk, of niet? Al die chefs.
Niet normaal.
Ja.
Ja.
Dus er zitten leuke namen bij, toch? Ik zag Hans van Wolde staan, Margot Reuten.
Ja, Margotje.
Ook fanatiek allemaal?
Jacob Jan Boer, maar iedereen. Iedereen was bloedfanatiek. Dus het is echt, we doen allemaal zo van, weet je, maar dan, ja, dan weet je tegen wie je moet en dan denk je, die ga ik echt pakken.
Ook zenuwen dan nog even weer erbij. Spanning.
Schrikkelijk zenuwen, ja. Zweten overal en ook het moment dat je echt die wedstrijd gaat, die derde dag is de wedstrijd, dan sta je tegenover elkaar.
Ja.
En dan heb je 3 kwartier of 1 uur om het te maken. Nou ja, dan is het echt man tegen man. En je kijkt elkaar ook aan en dus ik wil natuurlijk heel graag dat je...
Intimidatie
ook gewoon.
Vals spelen ook, ja?
Ja, gewoon net het mes even weghalen naar... Of even de zout met suiker omwisselen.
Ja.
Dus het is fantastisch. Ja, het is superleuk om te doen.
Ja, ik denk dat het leuk is om naar te kijken. Jij zegt die Engelse versies waren fantastisch. Ja. Als je ze vergelijkt met de Nederlandse versies, komt het in de buurt?
Nou, Engelse versie was wat langer. Dat was, hadden ze echt soms 3 weken de tijd. En dit is echt complete machines uit China overkomen.
Nee.
Om dat ene chipje met luchtdruk te maken. Nou, dat budget hadden wij niet.
Nee.
Maar je hebt wel 3 dagen. En in die 3 dagen ben je gewoon bijna 24 uur bezig om datgene na te maken.
Ja. Wanneer? Welke zender?
RTL 4, vanaf 27 augustus.
Dinsdag dus.
Augustus.
April.
April.
Koningsdag.
Ik ben met de opening bezig.
Koningsdag. Ja. Met de mensen toch binnen zijn, hebben op dat terras gezeten. Oh nee, nog net niet. Dat mocht niet. 28 graden.
28 terrassen.
Ja, zondag. Heb je gewonnen eigenlijk?
Daar kan ik niks. Ik werd net nog in de auto, echt voor 120ste keer werd er tegen me gezegd... Hey, je mag niet zeggen hoe ver je bent gekomen en wat je hebt gemaakt.
Zit je er wel tot laatst in?
Goh, is het al zo laag.
Nou, maar hij maakt een goede indruk. Hij maakt een goede indruk.
Ja.
Je hebt mensen kennen, zeg je. Ik ben altijd intrinsiek geïnteresseerd.
Ik denk dat hij in Nederland is gekomen. Zo
als je hem zo ziet zitten,
Hij straalt
vertrouwen.
Ik zie ook een lichte blos nu op
zijn vlees. Hij straalt heel veel vertrouwen.
Je hebt hier gewoon naar binnen.
We zitten met een finalist hier sowieso.
Ja,
ik denk het wel. Ik kan daar niks over zeggen. Ik moet verder.
Ja, dankjewel Ron. Tot de volgende keer.
Kijken.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Men heeft natuurlijk vorige week dat openingsplan naar buiten gegooid. Vanaf 28 april kan dit en dit en dit.
Ja, daar wordt Merkel nu vandaag gevraagd van, wat wist u daarvan?
Verder is het ook niet zo gezellig binnen het CDA. Wilfred Gené.
Ruud Kornstra maakte samen met zijn dochter Roos de documentaire Het Paradijs op Aarde begint in Nederland. Dan op vrijdag 23 april. We zitten al in het restaurant van Dauphine. En ik moet er even bij zeggen, hij kwam net naar me toe. Hè. Dus Wilfred, wil je even vertellen dat woensdag gaan ook de terrassen weer open hier bij Dauphine. En het ziet er echt smakelijk uit wat we allemaal gaan serveren. Dat zei de eigenaar althans. Ik niet hoor, ik serveer niks. Maar dat u dat even weet dan. Vanaf 12 uur tot 6 uur moet u weg. Dat u wel. Maar dan rij je toch ook in Vlagtwedde. Dan denk je in godsnaam Dauphine. Hoe moet ik nou in godsnaam bij Dauphine komen als ik in Vlagtwedde woon? Maar goed, ja, dat kan dan weer even niet. Misschien, alhoewel, kan wel. Jullie hebben allebei een elektrische auto. Hè? Jij hebt ook een elektrische auto, hè?
Ja, jij ook, heb ik begrepen.
Ja, ja. Jij hebt iets zwaardere uitvoering natuurlijk. Ja.
Ik had eerst die van jou, maar dat is me toch echt te weinig bereik.
Ja, welke elektrische auto rij jij, Ruud?
Ik heb de Tesla Model S.
Oh ja. Dus met die daken die zo open gaan?
Nee, dat is de X.
Is dat de X?
Die is er geweest. Daar heb ik zoveel kilometers mee gereden dat ik nu weer braaf terug ben naar de S.
Dan gaat gewoon de deur normaal open.
Gaat de deur normaal open, maar daar kan ik heel ver mee. Bijna, ik rij 560 kilometer.
Dat meen je niet.
Ja, daar kunnen we alleen maar van dromen. Ja.
Ik heb een Audi e-tron 50 of zoiets, weet dat?
Ja. Je hebt de Audi e-tron 50, ik heb de 55. Dat scheelt ook 60 kilometer.
Deutsch Grundlich, ook wel weer mooi.
Als ik de straat uitrijd, moet ik al weer laden over het algemeen.
Je kan ook heel veel verlengsnoeren zijn tegenwoordig heel goedkoop.
Ja?
Okay. Of je moet waterstof, maar dat is een ander verhaal.
Oh, daar komen we zo nog op misschien.
Het gaat hier heel veel over integriteit. Als jij dat wil bereiken wat jij in je hoofd hebt... dat in 2030 er een wereld zonder schaarste is... kan dat op een integere manier?
Het kan alleen maar op een integere manier.
Oh?
Als je het echt wil doen, dan moet je het transparant maken. En daar gaat het ook de hele dag over. Is het wel transparant of niet? En als je het transparant maakt, dan krijg je een soort dashboard. Dan kan je het zien en dan kan je gewoon de beste keuze maken.
Ja.
Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Maar het aparte is, jij beschrijft ook in die documentaire... waar we het zo over gaan hebben, maar ook in interviews die je eromheen aangeeft... de heersende macht zit er niet zo op te wachten.
Nee. Dus is natuurlijk, als je iets verandert, is altijd zo geweest. Als er iets disruptief heet dat dan. Ja. Dat is niet dat dat zo heet, maar dat heet dan zo. Ja, dat wist ik toen ik ermee begon niet. Hè. Dus de laatste tijd is dat woord pas gekomen. Maar dan is er altijd een partij die denkt, ja, maar dan gaat er iets veranderen. En dan ga ik iets verliezen. En dat is in Nederland wel heel goed dichtgetimmerd. En dat is inderdaad wat je in het interview las. Dat in het filmpje zit een hoogleraar die zegt, dat noemen wij de Bezuidenhoutse weg. Mm. En de Bezuidenhoutse weg, dat is dus een hele mooie straat in Den Haag. En dan zit aan de ene kant zit de regering, binnenkort ook de Tweede Kamer en zo. Ja. Waar een paar ministeries. En aan de andere kant zit het grootkapitaal. Mensen steken continu de weg over. En daardoor, dat is niet alleen gevaarlijk voor die mensen zelf, maar ook voor het land. Want de beslissingen die genomen worden in die ministeries zijn suboptimaal voor het land en voor de samenleving en optimaal voor de sector. Maar die sector wil niet veranderen.
Nee.
En als je het nou slim doet, ze zeggen, op de plek van de kerk is nu het grootkapitaal gekomen. Scheiding kerk en staat is nu het grootkapitaal gekomen. En wat je nu ziet, en dat vind ik wel mooi, er is echt plaats voor iedereen, maar je moet wel je plek weten. En dat is wat we moeten doen. We moeten nu een paar stappen gaan zetten. En bij al die sectoren zijn vaak de langzaamste, die geven de snelheid aan. Dus er wordt enorm gelobbyd. En iedereen doet het ook soms wel vanuit zijn oprechtheid, denk ik. Ik denk het niet eens.
Is dat wel zo?
Ja, ja, ik denk als ik nu een installateur vraag om mijn huis te verbouwen, als je vraagt er vier, krijg je vier verschillende meningen. En die mensen doen het al jarenlang uit de grond van hun hart op de beste manier. Alleen er zijn zoveel vernieuwende dingen. Dat waar Nederland goed in is, dat wat in deze documentaire zit, waarin we zeggen, het duurt zo lang voordat we het omarmen. En dat is mijn persoonlijke frustratie natuurlijk ook een paar keer geweest, dat ik met iets kwam en dan word je eerst helemaal voor gek verklaard. En dan word je verguisd.
De elektrische auto, de ledlampen.
En dan 10 jaar later zegt iedereen, doe even niet zo bij de hand, joh. Hoe bedoel je ledlamp? Iedereen heeft toch een ledlamp? Nou ja, 10 jaar geleden zeiden ze dat je er kanker van kreeg, dat je kinderen er blind van werd.
Ja, kinderen gesproken, is erbij, Roos.
Ja, Roos.
Hij is altijd zo, Roos, hè, met de energie, toch? Thuis neem ik aan ook.
Ja, zeker.
Ja, hoe is dat? Ja.
Nou, misschien niet per se heel erg naar mij, naar zijn kinderen, maar zeker wel, ik zie hem heel erg zenden naar de buitenwereld, ja.
Ja, hoe is dat om daarna te kijken?
Toch wel inspirerend. Ik merk dat ik daar zelf ook wel mezelf door, of als ik me dan mijn vader zie, dat ik mezelf ook af en toe een schop onder mijn kont geef. Misschien niet per se met energie dingen. Ik zit namelijk in een ander straat. Maar het motiveert zeker wel.
Ja. Ja. Wat is jouw straatje dan?
Ik ben fotograaf. Tenminste, ik ben fotograaf in opleiding.
Ja.
Ja.
Maar je hebt deze documentaire gemaakt, toch?
Ja. Ja, ze hebben wij samen gedaan. Ik ben fotograaf, maar ik kan wel een beetje filmen. Dus hij zat op een gegeven moment bij WNL. Ik ga een film maken. Toen dacht ik, oké, hoe ga jij een film maken dan?
Ja.
Want wie gaat er dan filmen? Toen dacht ik, nou, dat kan ik wel. Dus dat moeten we dan misschien maar samen gaan doen.
Oké. Ja. Hoe is hij geworden?
Goed, echt heel goed. Het belangrijkste was toen wij begonnen, ik dacht namelijk, wat ben ik van toegevoegde waarde, los van dat ik kan filmen.
Ja.
En belangrijk was, ik moet het begrijpen. Want dat hij het begrijpt, dat is logisch. Want hij is er elke dag mee bezig. Ik niet. En dus ik zat er eigenlijk bij om af en toe te vragen, hoe zit het dan? En hoe dan? En waarom dan? En dus dat was, denk ik, daarom is het denk ik een goede documentaire geworden. Want het is begrijpelijk geworden. Er is een hele hoop informatie, maar ik begrijp het. Mensen om me heen begrijpen het. Dus ik denk dat dat belangrijk is.
Het gaat over energie. Drie belangrijke punten daarin. Welke drie belangrijke punten?
Nou, het eerste is dat je de energie niet verspilt. Dus slim omgaan met energie. Er zitten heel veel dingen in. Dat de hele industrie die wij in Nederland hebben is vlak na de Tweede Wereldoorlog uitgerold. Dat was eigenlijk een Marshallplan. En alle dingen die we daar bedacht hebben, die hadden toen niets te maken met milieu of klimaat of energiebesparing. Dus dat is vol erin. Nou, dat zie je nu nog steeds. Dat is niet veranderd. Er zit een vent in die heeft een koppeling gemaakt tussen een pomp en een motor. En de industrie bestaat uit pompen en motoren. Mm. En die zegt, als je die motoren staan plankgas te draaien, en dan gaan we bijremmen om naar de snelheid te komen die we nodig hebben. Dus je hebt een auto, plankgas 200, en je mag maar 80, dan ga je remmen. Mm. Dat is zoals de industrie vandaag werkt. Heeft een oplossing voor, kun je bijna 30% energie besparen in de industrie, binnen 2 jaar terugverdienen. En hij is al 10 jaar bezig om dat te proberen.
Omdat die heersende macht daar niet op zit te wachten.
Nou, omdat daar natuurlijk allerlei dingen zijn. En dat is ook weer niet, we zitten zo in de conspiracy tijd, en dat bedoel ik helemaal niet. Maar in eerste instantie is degene die daarover gaat, is vaak, bijvoorbeeld bij Tata Steel, die woont niet in Nederland, die daar echt over gaat, maar die woont in India.
Ja.
En dat is al heel ver van je bed. En die hebben hele andere dingen. Een andere is dat het moet vooral... er mag niets misgaan. Je mag niet gokken, er mag niet iets stoppen. Dus er is niet één ingenieur die bij Tata Steel die denkt... ik ga even iets nieuws doen. Want nieuw is eng. En dan kan het niet veranderen. Nou, dan heb je, er is heel veel onderhoud. En onderhoud is ook handel. Hè? Dus als je in het onderhoud zit en je moet ieder jaar die pomp vervangen... dat is een continuïteit. Lekker, de komende 20 jaar weet ik ga ieder jaar die pomp veranderen. En nu hoeft die pomp nog maar 1 keer in de 5 jaar veranderd te worden. Nou, zullen we dat een weekje uitstellen dan? Dat is natuurlijk, het zijn allemaal logische dingen. En, nou ja, maar als je het eenmaal doet, en nu zijn er een paar partijen die het gedaan hebben... Nou ja, en dan zie je dus inderdaad dat je met 3 pompen bij Tata Steel... de energie bespaart van 400 huishoudens.
Zo.
En die verdienen dat in 1,5 jaar terug. Zit niet veel. Dus slim omgaan met energie. Ten tweede is het duurzaam opwekken. Duurzaam opwekken, dat was nog 20 jaar geleden best een probleem. Want dan was dat heel erg duur.
Ja.
Tegenwoordig niet meer. Als je ziet dat een windmolen op zee... kostte 7 jaar geleden 17 cent per kilowattuur... kost nu onder de 4 cent per kilowattuur. Dat is enorm naar beneden gedoken. Wind... is dus goedkoper geworden dan alle andere vormen van energie... uit de fossiele wereld. Met zon is dat eigenlijk hetzelfde aan het gebeuren. Dat gaat zo hard. Als je nu geld op de bank hebt... kan je beter dat geld op je dak leggen. Hmm. Dan krijg je dubbeldigit rendement. Dus het mooie is vandaag... duurzame energie is goedkoper. Alleen, dan kom je bij het laatste punt... dat kan je niet altijd, dat heb je niet altijd paraat. En je kan je ook niet in je auto stoppen... duurzame energie uit een zonnepaneel.
Nee.
Dus dat moet je opslaan. En opslag is dus de volgende stap die we aan het zetten zijn. Dat moet je slim doen voor seizoenen, voor dag en nacht... maar ook voor het in een auto te brengen. En daar is dan waterstof een van de voorbeelden. Hele schone vormen van energie. En de super doorbraak waar ik echt... Ik smul daarvan.
Ja, ik zie het aan je. Je zit te smullen nu, hoor.
Ik heb H2 Fuel, dat is ook weer zo'n MKB-bedrijf, die inmiddels omarmd is door de universiteiten in Nederland... die omarmd is door het grootbedrijf, die ook een beetje omarmd is... door de BOVAG. Nou, zeg maar een beetje weg.
Want ja, daar zit hier de voorzitter. Ja.
Ja, de voorzitter zit hier. Maar ik vind het wel ook heel gaaf dat dat nu gebeurt. En het is niet mijn bedrijf nu. Hè. Ik deed het altijd als mijn bedrijf. Maar ik ben nu plaatsvervangend trots dat het gelukt is bij een andere ondernemer. En zo zijn er honderden, maar dan kun je dus een waterstofkorreltje... dat is gewoon zout... dan kan je in een vrachtauto stoppen, dat meng je met water, krijg je gas. Het kan niet exploderen, het is veilig. Het is de energiedichtheid van diesel, nagenoeg. Dus je kan dus echt varen. Nou, schepen, er wordt nu in de haven van Amsterdam... het eerste inspectieschip, hun rondvaartboot noem ik het maar... die wordt gebouwd op die korrels. Volgend jaar vaart die. Aan het eind van het jaar, met een beetje geluk, rijden er 2 vrachtauto's. Ginaf duikt daar boven.
Het slaat altijd wat op hol, hè? Zie je over dit soort dingen kan praten.
Ja, maar jongens, ik vind het zo gaaf.
Maar nu zit daar iemand die heeft lange tijd onderdeel... uitgemaakt van de traditionele machthebbers die dat niet willen veranderen?
Nou, het antwoord is nee.
Nee, want jij bent nu van de BOVAG.
Maar ook daarvoor, want de reden dat wij elkaar kennen is omdat ik... we hebben elkaar in de Tweede Kamer al leren kennen. En ik vind het heerlijk, hè. Je hebt, Nederland zit altijd vol met pioniers. Daar hebben we de Wereldzee mee bevaren. Nou, ja. Ruud vind ik daar een soort van exponent van.
Is dat een outsider ook? Want dat zegt hij, je hebt outsiders.
Ja, hij is zonder meer een outsider, ook door zijn manier van presteren. Dat maakt hem ook weer leuk. Dat maakt hem denk ik ook soms vermoeien, maar dat moet je misschien aan zijn dochter vragen.
Ja, dat dus wordt bevestigd.
Overigens,
ja?
Radio heeft 100 voordelen soms van televisie. Maar 1 ding kun je niet. Maar ik zag net een ontzettende trotse vader toen jij aan het vertellen was.
Ja. Dat is een mooi gezicht.
Ja, echt geweldig om te zien. En wat Ruud doet... Ruud is natuurlijk een klein beetje evangelist. Maar hij weet wel waar hij over praat. En ik heb op een gegeven moment gezegd... ik wil je toch een aantal van onze ondernemers... want ik ben voor een deel altijd word ik gezien als... met BOVAG dat we een oude industrie vertegenwoordigen. Ik heb die ondernemers die ook verdienen aan die pomponderhoud. Maar juist die ondernemers zijn al heel erg bezig... met dit businessmodel van ons. Dat is niet sustainable, is niet duurzaam. Dus ze weten al heel lang... daar kan ik misschien morgen nog een boterham mee verdienen. Overmorgen is het niet meer belegd. En de dag daarna kan mijn dochter of mijn zoon die het bedrijf overneemt... die kan er niets meer mee verdienen. Dus die zijn al aan het omgaan. Dus wij kijken naar Ruud en we kijken naar andere innovatieve ondernemers. En dat moet wel.
Maar jij bent natuurlijk ook een vertegenwoordiger van een paar... koplopende ondernemers. Maar je hebt ook heel veel ingeslapen ondernemers. In andere sectoren gebeurt dat natuurlijk heel erg veel. En wat moeten we nou doen? Hè? Dat is natuurlijk. Wat moeten we nou doen om. Dit is een filmpje waar een paar voorbeelden in zitten. 40 mensen geïnterviewd. 1,5 uur. Maar er zijn nog
Op YouTube sector, te zien, hè, vanaf nu.
Vanaf nu, ja. Het paradijs op aarde begint in Nederland. Op YouTube. Op YouTube vooral kijken, gratis. En geen sponsor erachter. We hebben het met z'n tweeën. Roos heeft het gratis gedaan. Ik heb het gratis gedaan. En een editor voor een fles wijn. Dus we hebben echt dit samengemaakt.
Moeten we ons zorgen maken over je? Nee, toch? Gaat verder goed. Gaat verder goed, toch? Enzovoort.
Ja, maar het is wel lekker om het keer... Het is niet gesponsord. Het is niet van een omroep. En op YouTube. Ja. Een beetje zoals die film van Michael Moore. Die zei dat allemaal niet kon. Nou, dit kan dus wel. En wat moet je nou uiteindelijk doen? Dus een beetje de militaire discipline gaan rond. Als je nou de voorbeelden hebt, dan moet je je mission control inrichten. En nou zit in die film ook nog een dame van die net zo oud is als Roos, volgens mij. Ook nog onder de 30. En die heeft een mission control gebouwd. Kelly Ruighok, Data for Good, zit in die film. Je moet een dashboard bouwen. Ja. Je moet een dashboard bouwen waar je met elkaar kan laten zien alsof het een militaire operatie is.
Big data, heel veel meer. Met onze analyses bij HCSS worden ook gedreven door big data. We kijken,
maar Roos, het belangrijkste natuurlijk, jij bent wat jonger. Heeft het je hoop gegeven, deze documentaire?
Ja, dat vond ik het leuke aan die documentaire. Hij is gewoon heel positief. En ik ben ook gaan zien, maar we kunnen heel veel. En het wordt nu hopelijk wat meer gezien. Want dat is het jammer ervan. Dat het heel vaak niet gezien wordt dat het ook op deze manier kan. Het kan op heel veel manieren, maar dit is een manier.
Ja.
Die duurzaam...
Gaat het lukken? Ja. Gaat het verhaal in 2030 lukken? Een wereld zonder schaarste, zeg maar.
Nou, ik denk als ik nee zou zeggen...
Dan
ga je het ook niet redden. Je moet sowieso de mindset hebben van je gaat het redden. Dus ja zeker.
En bij de 31ste, 2031,
kan je ook
zeggen jullie allemaal... je hebt het niet gered, maar dan ben ik toch blij dat we... dan een jaartje later het paradijs op aarde hebben.
Ja.
Wij hebben in Nederland fucking het vernuft, het ondernemerschap en de poen... om voorop te lopen. En we lopen vandaag in de implementatie achterop. Dat moeten we omkeren. We moeten gewoon de Max Verstappen-truc uithalen. Van achteraf naar voren en winnen.
Ja.
En een goede bandenwissel op het juiste moment.
Ja, ook dat. Goede motor.
Ja. Wil je nog iets aan toevoegen, Roos? Of heeft hij het weer helemaal op zijn eigen manier gedaan?
Ja, zeker. Het was heel veel, hè, weer.
Ja, het was weer Ruud, hè. Maar het gaat wel ergens over. Ik bedoel, en uiteindelijk heb je steeds gelijk gekregen. Dus in dat opzicht hoop ik ook dat je deze gelijk gaat krijgen. En dat die zittende macht dat op een gegeven moment ook gaat zien. He?
En er is ook plek voor die zittende macht.
Ja, als hij maar meebeweegt.
Ze moeten wel meebewegen.
Ja.
Het punt in de verte.
Dankjewel.
En transparant.
Jij ook bedankt, Roos.
Dankjewel.
Oké.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het kabinet heeft dus doelbewust het controlerende werk van de Tweede Kamer onmogelijk gemaakt.
Dat is en blijft voorlopig een balanceeract.
Ja, dat mag geen Super League heten.
Wilfred Gené.
Renske Leijten is woedend over het nieuwste toeslagenschandaal. Vrijdag 23 april, we zitten in het restaurant van de Café Dauphine, waar vanaf van woensdag trouwens weer ook op het terras gezeten kan worden, ja, om 12 uur. En Renske Leijten is aangeschoven samen met de Thomas van Groningen en natuurlijk Han ten Broek, nog steeds aanwezig. Jullie waren geanimeerd in gesprek. Hoe is jullie verhouding, Renske?
Nou, we komen elkaar af en toe eens tegen, maar we zitten elkaar niet de hele dag te bellen of zo.
Nee.
Nee.
Het begint lekker dit, hè? Je zegt dat zo bij Renske Leijten niet die gozer te maken hebben, maar...
Ja. Hij is toch van de VVD, hè?
Nee, maar daar gaan we het zeker ook hebben over die VVD, ja. Die Twente-route hebben jullie toch samen aangelegd, of niet?
Nou, je
hebt een beetje druk erop gelegd.
Absoluut, ja. Nee, er waren nog een paar Kamerleden bij betrokken.
Pieter Omtzigt
die wil ik niet tekort doen, zeker. Ja. Pieter Omtzigt, Sjeun Dijksma, er waren echt meer bij betrokken. Maar soms moet je een beetje doorzetten om toch iets voor elkaar te krijgen. En dat asfalt, dat staat ook op naam van Renske.
Ik denk dat het toen woord voor de roemer is geweest, vind
je? Ik denk het ook, maar ik wil je er niet buiten houden. Dus je hebt ook voorgestemd, dus...
Thomas van Groningen ook aanwezig. Toen het van de week uitkwam, het hele verhaal... het nieuwe schandaal, zeg maar, via RTL Nieuws.
Ja.
Toen zei Sigrid Kaag vrij snel van... ik weet niet zeker of ik wel bij aanwezig was. Ik had misschien in Niger of zo gezeten.
Ja.
En toen kon je het niet nalaten onmiddellijk de presentielijst even... op je Twitter-account of op je Instagram te zetten, hè?
Ja, waarvan we niet helemaal zeker weten... is dat nou echt de presentielijst... of is dat gewoon een ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken... die iedere week de lijst met namen kopieert en plakt en online zet. Dus dat moesten we even uitzoeken. Maar we hebben het inmiddels echt 100% bevestigd gekregen... Bij die vergadering 15 november 2019, daar was Sigrid Kaag bij aanwezig.
Maar je was als de kip erbij, viel me gelijk weer op om dat even te plaatsen.
Ja, nou ja, ik vond het een vrij opmerkelijk iets. Omdat tijdens de lunchpauze van Herman Cenk Willink, de informateur, kwam dit bericht naar buiten. Een paar uur later, aan het einde van de middag, stond Sigrid Kaag daar de pers te woord. En had ze niet echt een antwoord. Ik vond het toch wel een beetje een gek moment. Ze zei, ja, we wachten de brief af, we komen er later op terug. En dan... Na wat doorvragen van wat collega's kwam ze met het... ja, ik weet eigenlijk niet eens of ik er wel bij was geweest. Ik denk, ja, dat had je toch ondertussen wel uit kunnen zoeken. Of iemand
ja, dat geheugen dat niet werkt is besmettelijk. Dat weet jij toch?
Nou ja, en het was overigens
daar
ook...
weet hij niks meer van.
Nee, dat,
nee, nee, dat kan
nee.
ik me ook niet herinneren. En nee. Hoekstra, hetzelfde verhaal. Die had ook op dat moment niet echt even een goed antwoord. Die kreeg zelfs een beetje mot met de aanwezige journalisten daar. Hij vond dat de toon van de vragen niet goed was. Want hij wilde echt niks zeggen over dat die RTL-onthulling.
Terwijl hij toch bezig was geweest om Pieter Omtzigt te sensibiliseren. Is dat wel een goed woord eigenlijk?
Ja, nou dat hebben we nog even uitgezocht. Sensibiliseren, dat woord komt ook een keer in de handelingen van de Tweede Kamer voor. Dan gebruikt Mark Rutte het, maar dat geldt terzijde. Maar het is een Engels woord, hè? Dus om sens in iemand te praten.
Oh, okay.
En sensibiliseren komt ook in het Frans voor. Heb ik me laten vertellen door collega Sophie van Leeuwen, die de taal, Franse taal, mag.
Je bent boos, Renske. Ik zag je van de week ook bij de vooravond. Het is geen affaire meer, het is een schandaal inmiddels. Hè? Een toeslagenschandaal.
Ja, dat zeg ik al een hele tijd. Ja.
Maar dit kwam er echt heel venijnig uit afgelopen donderdag.
Nou ja, weet je, met een affaire maak je het als het ware een beetje klein. En het is natuurlijk voor de gedupeerde gezinnen is het niet om klein te zijn. Maar het is ook voor een overheid die zo georganiseerd is dat dit kan gebeuren. Mm. Kijk, er kan iets fout gaan in de uitvoering. Maar hier heb je echt sprake van het wegduwen van het probleem. Het klein houden van het probleem. Het niet willen erkennen van het probleem. En daarmee ook niet het oplossen van het probleem. En vooral die laatste fase, hè, dus dat doofpot maken, klein houden, niet erkennen, niet willen compenseren. Dat vind ik zo gevaarlijk, want dat kan dus iedereen overkomen.
Ja.
En daarmee vind ik het dus ook echt een schandaal.
Dat kan ik me best voorstellen. We hebben het woord integriteit als thema genomen in deze uitzending. Daar is het begin van de uitzending over gegaan. Wat is voor jou integriteit?
Dat je waarachtig bent. Dus dat je de waarheid spreekt als je er wordt gevraagd. Dat je wat je zegt ook doet. Ik kreeg laatst een tegeltje van Transparency International. Die zei, integriteit is ook het goede doen als er niemand kijkt. En ik denk dat dat het is. Hmm.
Maar is integriteit, want dat zei hand op integriteit is niet altijd openheid geven.
Nee, natuurlijk niet. Integriteit kan ook zijn dat je iets weet en dat je dat niet deelt omdat je een ander daarmee schaadt.
Ja.
Of omdat je dat hebt afgesproken.
Maar ik denk, in dit geval, Verlijf, is juist openheid de oplossing, toch? Of?
Ik denk het wel, omdat je hiermee ook gewoon kunnen we voor eens en voor altijd klaar zijn. Hè? Dat is het punt. We hebben het nu over, is er besloten dat er een motie wel of niet werd uitgevoerd? Nou, we kunnen gewoon vaststellen dat die motie is aangenomen, niet is uitgevoerd. En dat heeft geleid tot de parlementaire ondervragingscommissie.
Ja.
Wij hebben echt wel heel veel ontdekt. Niet alleen van Asscher en Wiebes wat zij wisten en hadden kunnen ingrijpen. Het is niet ook niet voor niets dat zij hun consequenties hebben getrokken. Politieke consequenties, verregaand. Maar we hebben ook gevonden dat er gewoon in het jaar dat wij vroegen om informatie, hoeveel ouders zijn er besluiten genomen, is er 4 weken lang een crisisorganisatie geweest op het ministerie van Financiën met iedereen erbij. Hoekstra, Snel, alle hoge ambtenaren, dat heet dan SGDG. Nou, dat iedereen die is ingevoerd in Den Haag weet dan dat je de hele hoogste top van het ministerie bijeen hebt. En die zijn 3 weken, 4 weken lang bezig geweest met hoe krijgen we dit zo recht dat Menno Snel dit overleeft. Terwijl ze hoorden, we hebben gewoon mogelijk strafbaar gehandeld, maar zeker ouders in de kreukel. Die hele crisisorganisatie ging niet over hoe gaan we de waarheid vertellen en hoe gaan we deze mensen compenseren. Ze besloten zelfs, we weten dat we dit niet terecht hebben gedaan, maar we laten die mensen toch onder loonbeslag leven. Op het zwaarste minimum.
En dat zegt iets over een systeem wat gegroeid is.
Ja.
En
dit verzwegen ze voor ons. En wij hadden echt daar meteen op ingegrepen. Niet alleen wij, ik bedoel, dat had ook de journalistiek en de samenleving had dat gedaan. Dat mag niet. En dat vind ik het schandalige eraan. Het schandaal. Dat het dus al heel lang, zeker in 2019, gewoon kennis was. Het zit van A tot Z fout. We moeten eigenlijk over de brug. Maar dat ze het niet wilden.
Ja, maar dan hebben we te maken met een systeem waarvan jij zegt, eigenlijk is het verrot toch op deze manier. En zegt het misschien ook wel iets over onze huidige machthebbers, toch?
Ja, nou, dat heb ik al heel vaak gezegd. Dat ik
maar
denk,
dat ontkende jij straks een beetje. Jij vond dat niet, namelijk.
Nou, het is heel lastig. Kijk, Renske is de woordvoerder hier en is een van de mensen die het heeft losgetrokken.
Ja.
Alles wat ik er nu over zeg, zonder dat ik de laatste stukken heb kunnen lezen.
Nee, maar het gaat niet zozeer om het hele verhaal. Het gaat om het totale plaatje waar het voor staat.
Ja, en dan zeg ik, in dat systeem hebben wij, en dan zeg ik, kijk ook naar mezelf, want ik ben ook 12 jaar in die Kamer geweest, we zijn van hetzelfde parlementaire bouwjaar, je zit er gelukkig nog, hebben wij ook een verantwoordelijkheid. En ik kijk dan bijvoorbeeld naar de commissie Bosman, we hadden het er net even over. Er zijn twee hele goede commissie Van Dam waar jij in zat. En de commissie Bosman, André Bosman, nu ook geen Kamerlid meer. En die hebben eigenlijk ook naar onszelf gekeken, dus naar de Kamer gekeken. En als de Kamer op hol slaat en eindeloze vragenreeksen stelt. En dat kan leiden bij het bestuur tot een soort afdekcultuur. Of tot een, we mogen vooral niet fouten laten zien. En dan krijg je een soort gecorrumpeerd systeem. Dat moet nu op de schop. Daar is iedereen van overtuigd.
Maar dat werd ook gezegd.
Ik wil ook graag dat we dan naar onszelf kijken. Dat we dus naar de Kamer kijken. En dat heb ik dus ook over de periode waar ik zelf mijn hand heb opgestoken. Ook voor dit soort wetgeving. We waren niet enthousiast over die toeslagen. Dat weet je ook.
Jullie hebben ze wel uitgevonden, hè?
Volgens mij zijn er meer bij betrokken geweest.
Kabinet VVD, D66, CDA geweest.
Ja, precies. Maar als je in een kabinet zit, misschien overkomt het je nog een keer, dan zul je merken.
Je verneindigt dit weer, hè?
Nee, helemaal niet.
Zo ken ik hem.
Nee, is helemaal niet. Want dat is nou juist de kern van de zaak. Omdat als je dat met elkaar moet oplossen, dan komen er compromissen. En dan word je dus ook van die compromissen. Ook al ben je misschien niet een van de aanstichters geweest, dan moet je ook daar verantwoordelijkheid voor. Dus ik loop niet weg voor wat wij daar hebben gedaan. Het punt is alleen dit. De Kamer moet ook naar zichzelf kijken. Op het moment dat je geen antwoord op vragen krijgt, is mij ook wel eens overkomen. Dan zegt de commissie Bosman, doe dan eerder een parlementair onderzoek. Ga mensen dan eerder onder ede horen. Maar wees ook zo verantwoordelijk dat je dan fouten kunt accepteren. Want als elke fout wordt afgestraft met de hoogste straf, bij wijze van spreken, dan gaan mensen fouten afdekken. Dan gaan mensen fouten proberen te vermijden. En daar hadden we het net over met die transparantie. Als je overal een camera opzet, gaan mensen zich anders gedragen.
Maar zeg je eigenlijk dat het systeem ook ervoor gezorgd heeft dat mensen nu zo hebben gehandeld? En dat het eigenlijk logisch is dat het zo gegaan is? Is dat wat je zegt?
Nee, zoals ik niet, want dan kom je aan die integriteit. En integriteit, we proberen telkens een soort van definitie daarvan te vinden.
Ja.
Het is in mijn ogen een soort intrinsieke geloofwaardigheid. Renske zegt net dat je ook het goede doet op het moment dat niemand kijkt. Of dat er voor jezelf geen belang aan zit. Nou, daar ben ik heel erg met haar eens. De Kamer moet er ook naar zichzelf kijken. Want de Kamer zit wel de hele tijd. De Kamer is de hoogste macht. Het is niet alleen een tegenmacht of een macht zoals.
Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Die analyse heb ik ook gedaan bij het debat over de voorzitter. Hè, van ik ben een beetje moe van dat wij een tegenmacht zouden zijn. Nee, wij zijn de macht. Ja, als de regering een wet wil maken en wij behandelen hem niet of we nemen hem niet aan, dan kan de regering nergens naartoe. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog andere spreken. Kijk, ik vind dat iedereen moet in de spiegel kijken. Maar waar ik me ook zorgen over maak is niet alleen het ontstaan, hè, het ontsporen van beleid, het kunnen blijven bestaan van dat beleid, dat je dus klokkenluiders hebt die niet gehoord worden, en dat je dan uiteindelijk die doofpot krijgt. Hè. Dus dat is denk ik ernstig, want als er in de fase van het ontstaan van de fout was gezegd, ja, er is een fout gemaakt, we erkennen dat, we herstellen dat, dan worden er echt geen bewindspersonen weggestuurd. Dat gebeurt gewoon vaker,
maar
dat kan.
Ontspannender omgaan met fouten is hier de kern van de zaak.
Maar hier was natuurlijk wel echt sprake van wegduwen. Hè?
Zo'n cultuur heb je dan op een gegeven moment ontwikkeld. Daar gaat het toch om?
Ja, en daar gaat het om. En daarom zeggen we ook van, je zou het ook gewoon veel logischer maken dat bijvoorbeeld bepaalde documenten gewoon in een openbaar transparantieregister staan. Waardoor je gewoon kan zeggen, ik wil dat document hebben en dat inzien. Waardoor je niet de politieke afweging krijgt, gaan we een stuk geven en wat doet dat voor de beeldvorming? Nee, het is gewoon je recht. Alle documenten bij de overheid zijn in principe documenten van ons. Want dat is onze overheid.
Thomas,
je zou het veel logischer maken, omdat dus minder de beeldvorming en de vertrouwensvraag, maar gewoon
openheid. Ja, openheid.
Weet je wat ook cultuur is? Lekker dan
komt er niet tussen, Thomas, hoor. Maar
Dat komt goed. En dingen waar ik zelf naar heb gegeven. Bijvoorbeeld terreuraanslagen. Als je nou Frankrijk heeft geen parlementair systeem zoals wij, maar meer een presidentieel systeem. Dus de vergelijking gaat nooit helemaal op. Maar je zou het ook zelfs over België kunnen zeggen. Als je nou ziet hoe vaak de minister van Justitie in ons land uren met de Kamer heeft moeten vergaderen, brief heeft moeten beantwoorden, vragen heeft moeten beantwoorden over aanslagen in België en in Frankrijk. Dat is 10 keer zoveel geweest als die ministers ter plekke. En de Belg misschien 3 keer naar de Kamer geweest.
Ja, maar ik vind het niet zo relevant of dat beter zou zijn of niet. Het is niet relevant of dat beter gaat of niet. Wat we hier zien bij het toeslagen, schandaal. Omdat het, wat die ouders is overkomen, is schandalig. Maar ook de hele omgeving eromheen, de doofpot, het niet weten, het niet vertellen. Hierin zie je eigenlijk dat wij als Kamer natuurlijk onze rug recht hebben gehouden. Uiteindelijk een parlementair ondervraging hebben gedaan. Nou, dat heeft
heeft geleid tot de val van een kabinet. Dus in die zin zou je zeggen, de klokken staan goed, je komt er niet mee weg. Maar dat er dan nadat het kabinet is gevallen nog weer iets nieuws boven tafel komt. En we krijgen nu die stukken, dus we kunnen nu ook zien hoe serieus dat is.
Je moet nog even afwachten wat er dan in
is geweest
om de Kamer niet in te leggen. Dat weten we op dit moment.
Maar daarom was onze eis ook, als we willen hier een debat over, maar wel eerst die stukken. Want anders dan zit je in het luchtledige. Maar dat gelijke informatie
voor dus zeggen die ministers,
dat
Thomas.
Ja, nou ja,
Thomas
dat wordt echt een hele interessante maandagavond. Want dan komen die stukken.
10 voor 12.
Net voor Koningsdag inderdaad. Dan komen die stukken naar buiten. Rutte blijft herhalen. Hij heeft het net nog een keer gezegd voor de pers. Er is niets vreemds of onoorbaars gebeurd met het delen van die informatie destijds. Dus er is wel over het delen van informatie gesproken in de ministerraad. Dat herkent hij eigenlijk. Maar hij zegt daarbij niets vreemds of onoorbaars. Dus is dit weer zo'n dingetje als wat we hebben gezien? We hebben het niet over Pieter Omtzigt gehad. Is het weer zo'n soort uitspraak dat daar dan maandagavond blijkt dat het dan toch wel zo was?
Ja, en dat hij daar weer geen actief geheugen van had?
Of de Kamer en iedereen die heel hard op de trom slaat de laatste dagen staat een beetje zijn hand maandagavond als blijkt dat het niet zo was. Dat wordt wel heel interessant.
Ja, kun je dat voorstellen, Renske, dat dat ook nog het geval kan zijn?
Je hebt het stuk al gezien.
Nee. Ik heb niet de notulen gezien. Wij krijgen als parlementaire ondervragingscommissie samenvattingen. En we kunnen toetsen of die samenvattingen juist en correct zijn. En dat heeft onze voorzitter gedaan. Zoals ik het begrijp krijgen we nu en de gewone notulen en dus ook die samenvattingen. Ik denk dat dat prima is om dat allemaal te zien. Weet je, dan is het maar transparant. Dan
staat er iets brisants in die samenvattingen?
Ja, zeker, want we hebben dat ook gebruikt in onze ondervraging. Onze ondervraging met de minister-president en de minister van Financiën Hoekstra ging niet voor niets over zijn opvatting over transparantie in de WOP. Dat was bij Rutte.
Ja.
En bij Hoekstra hebben we het heel veel gehad over spreken over anderen in de ministerraad gehad. We hebben alles wat we daarin hebben gelezen, waar ik niet uit kan citeren, want ik heb die stukken niet meer. Ik ben dat zoveel mogelijk vergeten om daar niet ook mee anderen in de problemen te brengen. Maar dus toen wij dat lazen, toen hadden we allemaal zoiets van zo, dit is wel onderdeel van de ondervraging.
Maar kwam het u bekend voor toen u het RTL-stuk zag afgelopen week van oh ja, dit heb ik toen wel ongeveer gezien?
Ja, maar dat hebben we ook bevraagd in de verhoren. Dus dat zou dat jou ook bekend voor moeten komen.
Nee, maar u heeft die stukken gezien waaruit zegt u van nou, dit, niet dat u het lek bent geweest, maar zegt u, nou, dit heb ik ongeveer ook wel gelezen.
Ja, maar dit is ook destijds. De hele tijd, wie is het lek?
Ja, wie is het lek?
Ja, dat is al allemaal wel. Vinden we het gewoon dat er in een ministerraad wordt gesproken over Kamerleden?
Ja.
Die vraag moet je beantwoorden. En Rutte kan zeggen, er is niks onoorbaars.
Hans zegt, ja, dat moet gebeuren.
Rutte kan zeggen, er is niks onoorbaars gebeurd. Misschien vindt hij het gewoon. Misschien is dat de cultuur van deze kabinetsploegen. Misschien ook wel kabinetsploegen ervoor. Kan allemaal. Maar wat ik net zei is, we hadden een motie, die werd niet uitgevoerd en die heeft geleid tot ons parlementaire onderzoek. Dat parlementaire onderzoek, die ondervraging, heeft geleid tot heel veel informatie die we hadden moeten hebben op dat moment. En dat wetende heeft geleid, los van de schandalige situatie van de ouders, ook tot de val van het kabinet. Heeft ertoe geleid dat ze zeggen, we gaan de ministerraden besluiten openbaar maken. We gaan zorgen dat er voortaan meer stukken naar de Kamer komen als jullie wetgeving krijgen. Dus er zijn best wel veel dingen in gang gezet door het niet uitvoeren van die motie. Maar hebben ze dat echt in de ministerraad besproken en besloten? We gaan het zien.
Ja, maandagavond om 10 voor 12. Gisteren zat Christy Rong, een van de slachtoffers, zat volgens mij ook bij Vooravond. En die zei het volgende over onze minister-president.
Ga rennen de laan uit en kom gewoon nooit meer terug. Stel je niet verkiesbaar aan. Je had je nooit verkiesbaar mogen stellen, want je liegt.
Ja, dat is vrij pittig. Jij zegt daarbij, je mag het Rutte niet allemaal aanrekenen. Wat hier gebeurt. Dat zei in het begin van deze uitzending.
Ja, maar je stelt het nu naar aanleiding van dit commentaar. Kijk, Rutte heeft zich verkiesbaar gesteld. We kennen
hem. Je zei, hij heeft 1,9 miljoen stemmen
gehaald. En ja, het is niet dat. Dat is geen kleinigheid.
Nee, maar dat is het
mensen
ook
op een gegeven moment ook een keertje een klein beetje genoeg van geven. Het is bijna sportverslaggeving. Of Rutte liegt, of de Kamer staat in zijn hemd. Nee, laten we nou eens eerst met elkaar vaststellen of er intentioneel verkeerd geïnformeerd is. Want dat weten we op dit moment.
Nee, dat hebben we vastgesteld.
Wat zit je nou tegen, Thomas?
We hebben vastgesteld bij het rapport Ongekend Onrecht. Naar aanleiding van de verhoren die we hebben vastgesteld. De Kamer is onjuist, onvolledig en verkeerd geïnformeerd om politieke en om juridische redenen. Die politieke reden was omdat het even niet uitkwam. En die juridische reden heeft te maken met precedentwerking. Ze waren heel erg bang
Ik heb nu over de laatste misdaad natuurlijk, waar het net over ging.
Maar goed.
Daarvan moet er nog worden vastgesteld.
Maar jij zegt nu van we moeten maar eens even doen alsof dat allemaal expres gebeurt. Dat hebben we vastgesteld. Dat de VVD er vervolgens voor kiest. Om zo iemand die dat doet weer aan te bieden aan het volk. Van dit is degene die jullie moet leiden. Ja, ik vind dat eigenlijk.
Dan gaat het nog verder, Renske. Dat is gebeurd.
Maar dat hebben we dan misschien gedaan. Maar ik ga geen excuses maken voor het feit dat deze man die wij aan het volk hebben aangeboden 1,9 miljoen stemmen heeft gehaald.
Nou, deze man heeft ertoe geleid dat het vertrouwen in de politiek, in onze instituties, ook door het toeslagenschandaal enorm achteruit gaat. Mensen zich niet meer thuis voelen in het eigen land. Dat er gediscrimineerd is, dat er weg is gedrukt. Dat is immoreel. En Asscher die zei, ik kan niet door in de politiek. En dat was denk ik wel de juiste stap geweest. Want A, dit gaan we niet oplossen met dezelfde mensen. Maar B, hiermee gaan we het vertrouwen in instituties en de politiek ook niet oplossen.
Maar het lastige, Renske, is dat zei volgens mij Farid Azarkan gisteravond op tv. Die zei, het is natuurlijk nog wel opmerkelijk. Er zijn 30.000 mensen getroffen op een verschrikkelijke manier.
100.000 kinderen, ja.
Ja, 100.000 kinderen werden er ook bij genoemd. En toch stemmen er 1,9 miljoen mensen op Mark Rutte. Omdat het ver van hun bed lijkt te zijn. Terwijl het zo dichtbij gebeurt.
Omdat het weggelachen wordt. Er wordt gedaan alsof het voorbij is. Er mag vooral niet te veel over gesproken worden. Terwijl, daarom leg ik ook uit waarom dit een schandaal is. Nu treft het die 30.000 gezinnen en die 100.000 kinderen.
Maar
als jij de volgende keer in zo'n doofpot zit, dan hebben we dus niet een regeringscultuur. En ook niet de cultuur op ministeries die zeggen, we maken een fout, we stellen het recht. Dat is wat je wil.
Al niet, heb ik de indruk. Maar kijk even naar Thomas, want waar moest je net om lachen, Thomas?
Ja, nou, omdat hij het had over sportverslaggeving, moest ik een beetje om kniffelen. Okay. Dat herken ik soms wel. Maar wat betekent dit nu voor Kaag en Hoekstra? Want je kan het ook zo analyseren als dat Kaag, Hoekstra en Rutte nu eigenlijk dichter tot elkaar moeten komen. Want eerst was het alleen Mark Rutte die niet vertrouwd werd. Maar eigenlijk is het een soort van de tactiek van de verschoeide aarde, zullen we maar zeggen. Nu kan je ze allemaal niet meer vertrouwen. En ik zou je kunnen zeggen, dan wordt het makkelijker om met elkaar in het
Hans zit nu met zijn hoofd te schudden.
Huwelijksbootje te stappen.
Ja, maar het gemak waarover nu het totale vertrouwen ter discussie. Ik begrijp dat, maar er moet toch ook nog een discussie mogen zijn. Ik zat hier het eerste uur, hebben het over de toeslagen gehad. Maar ik vind het ook vreselijk wat er is gebeurd. Kan ik dat gesprek nog met jou hebben zonder dat ik direct, bij wijze van spreken, het lijsttrekkerschap van Mark Rutte daarin moet verdedigen? Kan ik ook nog gewoon daar het gesprek over voeren?
Zeker?
Dat moet mogelijk zijn. Kijk, als ik net tegen jou zeg, we moeten nog even vaststellen, we moeten even afwachten het debat volgende week, of waar Thomas net over sprak,
of meer uitkomt.
Of nou inderdaad intentioneel opnieuw de Kamer verkeerd is ingelicht, dan voel ik me daar ook bij. Ik heb 12 jaar in die Kamer gezeten, ik zou dat ook niet hebben gepikt.
Maar ik leg jou net het mechanisme uit, Han.
Maar dat ging over het rapport, en dat rapport
rapport is er gekomen door het niet uitvoeren van die motie. De vraag is nu, is dat echt besloten in de ministerraad? Dat zullen we zien, daarom zeiden wij ook, kom eerst met die notulen en dan het debat. Dat is wat, dan weet je waar je het over hebt.
Ja. Dat
tegelijkertijd is er een patroon. En het is niet nieuw dat wij dat zeggen en daarop op wijzen. Wij hebben van een eerlijke overheid, een eerlijke politiek, wel een verkiezingsthema willen maken. Dat is vanuit de VVD alleen maar corona geweest. Dat was strategisch, dat was getest. Ja. En daarmee speelt ook de VVD als partij met vuur. Want nu is Rutte wel gekozen. Maar als niemand meer met hem wil regeren, wat doe je dan met het vertrouwen in de politiek?
Thomas schetst net een plaatje dat het eigenlijk bijna noodzaak gaat worden dat ze mee moeten gaan doen, toch?
Nou, ja, je kan nu wel zeggen dat ze, we weten natuurlijk nog niet wat hier uitkomt maandag. Misschien was Sigrid Kaag wel die ene minister die had gezegd, kunnen we dit wel maken. Maar
dan zou ze het zich toch wel kunnen herinneren, Thomas.
Ze zat in Niger, dacht ze.
Ja. Dat dacht ze eerst nog, ja. Maar dus het moet allemaal nog blijken wat er komende week uitkomt. Maar je kan wel zeggen dat waar eerst het allemaal draaide om alleen het vertrouwen rond Mark Rutte, kan je nu wel zeggen, ja, het gaat niet meer alleen om Mark Rutte. Het gaat ook wel degelijk om Sigrid Kaag en om Bob Hoekstra.
Want die zaten
ook daar aan tafel. Ja. Het gaat eigenlijk een veel bredere cultuur dan alleen de persoon Mark Rutte.
Het gaat erom of die Kamer goed is ingelicht en of daar intentioneel iets is gebeurd wat de Kamer niet zou moeten accepteren. Dat zullen we volgende week weten en ik hoop dat jullie boven water krijgen. Daar gaat het nu.
Ja. Want heb jij nog een beetje vertrouwen in het systeem?
Zeker.
Waar baseer je dat op?
Omdat ik ook denk dat in systemen dingen vreselijk mis kunnen gaan. En omdat ik weet dat we in dit land, mits we met elkaar het gesprek kunnen blijven voeren, en ook in de Kamer de compromissen kunnen blijven sluiten, daar heb ik ook iets over gezegd, dat we ook onszelf kunnen verbeteren. Als je het geloof verliest dat je jezelf kunt verbeteren, dan kun je beter ophouden. Dan wordt het één grote negatieve boel. En daar lijkt het soms een beetje op in dit land.
Maar als jij 2 keer je portemonnee aan mij geeft in bewaring, en ik haal hem 2 keer leeg en ik geef hem leeg terug, dan geef je hem een 3e keer niet weer. En dat heeft ook met vertrouwen te maken.
Nee, in die vergelijking klopt dat zeker.
Ja, ik weet niet wat erin zit, in die portemonnee van jou, maar ik kan me wel iets meer voorstellen.
Als je je bankpasjes of je geld kwijt bent, is dat natuurlijk super vervelend. En je geeft die portemonnee omdat je iemand vertrouwt.
Nee, absoluut.
En dat patroon, zoals Kaag dat heeft genoemd als het gaat over Rutte, dat zien wij natuurlijk al langer. En ik ben het mee eens, hè. Het is niet alleen Rutte, het is het kabinetsbeleid, het is die bestuurscultuur. Daarom hebben wij dat er ook over. Dat is meer dan alleen een regering. Het gaat ook om ministeries, gaat om hoe je je als Kamer opstelt, gaat om hoe de toezichthouders die er nog meer zijn, ook hun werk kunnen doen als de ombudsman. Het gaat om veel meer.
Ja.
Maar nu moeten we gewoon vooral weten, wat zeiden ze daar in die minister?
Exact. En dan moet je volgende week vaststellen.
Gaat u het debat doen donderdag?
Nee, dit kan mijn chef prima aan.
Ja, want het zal wel echt vuurwerk worden.
Nou, met mijn chef toch ook?
Ja, dat is waar. Maar het is wel helemaal uw dc natuurlijk.
Lilian Marijn is voor de luisteraars thuis natuurlijk.
Ja, nee, dat snap ik.
Maar de handen jeuken wel.
We allemaal de chef hier, hoor.
Maar als je handen jeuken, hoef je niet altijd alles zelf te doen.
Nee,
toch?
Dat is waar.
Ja, die Cenk wil ik maar heel rustig aan doen. Helemaal alles weer een beetje te laten betijen. Maar zo werkt dat natuurlijk niet.
Nee,
hè?
Die is rustig gaat schrijven nu ergens.
Ja,
en de vraag is of hij nog voor dat debat met zijn rapport komt. Ik denk het niet. Dat gaat wel langer duren.
Ja.
Wat de formatie voor dat verder gaat, weet ik ook niet.
Het is heel heftig wat hier gebeurt.
Het is heel erg. En het is ook geen verrassing dat er in Den Haag. Kijk, ik had niet verwacht dat dit bericht van RTL zo'n bom zou zijn. Omdat ik dacht, wat is er nou nieuw in? Wat er staat, dit weten we toch. Maar je ziet daarin denk ik ook dat het vertrouwen wat al heel erg beschadigd was, er gewoon niet is. En ook dat is wel een risico wat ik vind dat de VVD heeft genomen. Ook met ons land. Maar goed, we gaan zien hoe dit verder afloopt.
Ja, volgende week gaat het verder. En de chef gaat toeslaan dan, toch?
Ja, die zal nu in de auto zitten en denken, oh, dan moet ik echt. Nee,
ja, maar die zit de hele weekend.
Maar die is altijd goed op missie. Die kan dat natuurlijk goed.
Nee, we kennen dat heel goed. Thomas, bedankt weer, hè.
Graag gedaan.
En jij natuurlijk ook, Renske.
Graag gedaan.
Zoontje weer, zat lekker te tekenen. Nu lekker naar huis toe, toch?
Kleurplaat.
Ja, oké. Okay.
Die denkt zo meteen, oh, is mama er ook nog?
Ja, waar ging dat over? Tot later.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Men heeft natuurlijk vorige week dat openingsplan naar buiten gegooid. Vanaf 28 april kan dit en dit en dit.
Ja, daar wordt Merkel nu vandaag gevraagd van, wat wist u daarvan?
Verder is het ook niet zo gezellig binnen het CDA. Wilfred Gené.
Ja, en Joat El Milou die duikt in de wereld van de witte man, de joden en de vleeseters. Ja, een bitterballetje zou lekker zijn nu trouwens.
Ja.
Welkom op vrijdag 23 april, alweer de slotfase van de Friday Move. En daar zit er ook nog steeds hand in broekhand. Het is hartstikke leuk voorzitter bij de BOWAG. En moet hem altijd even opzoeken weer, hè?
Ja, die is wat langer.
Ja, de politiek directeur bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar als je dit dan weer meemaakt, dan doet het je gelijk je bloed weer kriebelen, toch? Als je dit zo meemaakt.
Heel leuk, ja.
Je moet wel de microfoon pakken.
De microfoon, ja. Je bent het overduidelijk kwijt nu. Ja.
Nee, maar dan kriebelt het gelijk weer, merk ik aan je. Want de naafloop staat hij nog zwaar in debat met z'n tweeën.
Ja. Ja,
dat is leuk om te zien.
Maar kijk, dat is eigen aan politie. En dat slaat ook bij mij niet uit. Dat je natuurlijk. Je bent om een reden in de politiek gegaan. Dus niet zomaar een baantje. Ik zei het al. Ja. Dus dat komt ook altijd weer terug. Maar dat is ook niet zo erg.
Kun je dan ooit ook nog weer terugkeren? Of is dat onmogelijk?
Ja, dat zou kunnen. Maar ik heb geen behoefte.
Nee, echt niet?
Nee, ik ben zo blij met wat ik
minister
aan doen
van Buitenlandse Zaken toch nog een keer die droom uit laten komen?
Nee, denk ik niet. Nee, nee. Maar,
Dijkhoff gaat nu ook weg. Daar heb je geen last meer van. Nee, toch?
Nou, Dijkhoff die wordt ook ondernemer. Dus, ja, mooi.
Ik kan me ook voorstellen dat het leven zoveel leuker wordt na de politiek.
Oh ja? Ja, het is waarom dan?
Ja, het lijkt me zoveel gezeik, zoveel gedoe. Al
als het je passie, als het je droom. Als het je
zoveel fout doen en dan ben je op een gegeven moment klaar. En dan krijg je een hele mooie baan, zoals u nu bij BOVAG. En dan verdien je geld en dan heb je ook nog tijd en vrijheid. En kan je leuke dingen doen met je kinderen.
Je krijgt er vrijheid voor terug.
Is dit allemaal voor gelul, Eshuat? Nee. Is dit nou toch allemaal?
Je verliest invloed.
Je verliest invloed.
Je verliest invloed, je krijgt er vrijheid voor terug. Dat is een beetje de trade-off.
Ja. En dat verliezen van invloed, dat vindt u dan jammer?
Natuurlijk, want dat is waar je voor de politiek in gaat. Want je hebt een ideaal, of je wilt iets veranderen, of je denkt dat je iets kunt verbeteren. Dat doe je met andere mensen samen. Dat doe je ook met andere partijen samen. Ja, en dat is natuurlijk waarvoor je de politiek in gaat. Althans, dat is die intrinsieke motivatie waar we het net over hadden. Er zit ook een integere motivatie in het willen worden van een politicus voor een publiek ambt. willen gaan.
Het heeft niks met ego te maken.
Natuurlijk, ego breng je daarin mee. Ik breng er alles in mee. En dat doet Renske, dat heb je net gezien. En volgens mij iedereen die gepassioneerd is voor zijn vak.
Zou ik maar zeggen, hebben wij toch ook last van? Ja. Wij doen dit vak toch ook met een bepaald ego? Anders doen we dit toch ook niet?
Nee, dit doen wij omdat het gewoon heel interessant is.
Oh, dan is het opeens interessant.
Nee, maar hoezo is het toch gelul? Je begrijpt toch wel dat ik het lijkt mij echt verschrikkelijk.
Nee, maar als je er zo vol in zit zoals als Han erin zat. En eerder in deze uitzending heeft Bernard Hammelburg aangegeven dat de kennis en de kunde, maar ook alle mensen die je in het netwerk wat je had opgebouwd, het was groot. Het was echt groot.
Ja.
Dat gaat dan ook verloren, ook voor een partij. Maar ook voor jezelf gaat dat een beetje verloren natuurlijk. Ja. En als je daar volle teugen van geniet, dan is het toch, als het dan afgepakt wordt, ook al heb je daar zelf een kleine rol in gespeeld, weet je wel. Of een, ik weet niet hoe groot, maar dat maakt ook niet uit. Je hebt er iets gedaan.
Nou, ik heb zelf die stap gezet. Dus moet ik geen misvatting over laten bestaan. Die stap heb ik mezelf gezet. Dus daar ben ik ook zelf voor verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid neem ik ook.
Ja. Als het afgepakt wordt of als het weggaat, dan kun je toch voorstellen dat dat eigenlijk in het begin heel lastig is. Je hebt je heel eenzaam gevoeld, heb je ook gezegd.
In het begin is het natuurlijk heel eenzaam, omdat je denkt dat iedereen je aankijkt. Dat blijkt vervolgens wel mee te vallen.
Dat iedereen je een loser vindt of zo.
Nou, dat zo heb ik niet eens gedacht. Nee. Je denkt dat iedereen je veroordeelt. En natuurlijk, dan twijfel je daarover. Dat blijkt dan mee te vallen. En dan kun je jezelf weer opstaan.
Er zijn 150 Kamerleden in Nederland, Eshuat. En dan speel je gewoon Champions League. Daar komt het gewoon op neer. Als je in Den Haag toch dat werk doet.
Voor Nederlandse begrippen zeker, ja.
Maar het lijkt me gewoon zwaar dat je gewoon iedere keer weer knock-out gaat. En dan sta je knock-out op. En dan
je bereikt ook successen in de politiek. Het is niet alleen maar knock-out gaan.
Niet iedereen. Niet iedereen.
Ik ben niet ontevreden over die 12 jaar dat ik heb gezeten. En wat ik heb kunnen bereiken. En soms, en dat moet je altijd al met anderen. Die Twente-route was dan misschien niet helemaal alleen met Renske, maar wel met collega's van Renske. Je doet het altijd ook weer met andere mensen. Dat vind ik het mooie van de politiek. Je kunt gepassioneerd tegenover elkaar staan. Op inhoud. En je kunt vervolgens ook op diezelfde inhoud weer een compromis sluiten. En nogmaals, ik heb het hier vaker gezet, ik heb mijn afscheidsbrief gezet. In Nederland zouden we goed aan doen om dat compromis ietsje hoger aanzien te geven. Want voor veel mensen lijkt het waterig.
Mm-hmm.
Maar het is uiteindelijk het is uiteindelijk voor Nederland is het, het is levensbehoud. Want dit is waar hoe we het doen in dit land. Niemand heeft hier de alle macht. We hebben geen presidentieel systeem waarbij de ene partij 4 jaar alles te zeggen heeft en de andere partij helemaal niks. Ja, dan moet je ook, als je dus met elkaar zaken moet doen, daar hoort ook bij dat je dan niet over alles een brief kunt sturen. Dat je niet, je kunt niet overal een camera ophangen. Dus we moeten een goed evenwicht zien te vinden tussen openheid en onderhandelen. Tussen informatieplicht en onderhandelingsplicht.
Ja, en waar ook een bepaalde veiligheid noodzakelijk is om met elkaar aan tafel te kunnen zitten en te weten, dit kunnen we nu even bespreken ook.
Ja, dat is nodig. En ik denk dat iedereen die onderhandelingen voert dat ook herkent en begrijpt. Dat doen mensen in gezinnen, dat doen mensen in bedrijven. Ik heb in het verleden in bedrijven gewerkt dat je met overnames betrokken was. Het kan toch niet waar zijn dat je daar voortdurend naar buiten
over.
Die openheid is de vijand van een resultaat. Dan mag het resultaat niet boven alles gaan. Het resultaat moet op een intrinsieke, integere manier worden bereikt. En daar hebben we het nu over met die toeslagenaffaire.
Ja, wat is voor jou integriteit eigenlijk, Keeshoat?
Nou ja, dat heeft bij mij vooral te maken met vertrouwen. Dat je in het geval van politiek, dat je moet kunnen vertrouwen op de uitvoerende macht. Dus dat je erop moet kunnen vertrouwen dat wat zij doen correct is. En het vertrouwen is in dit geval met name rondom de toeslagenaffaire, wat mij betreft, heel erg geschaad. En dat vind ik dan niet integer.
Nee, maar we hebben het er net over. Hij krijgt wel 1,9 miljoen stemmen, Mark Rutte. Ondanks het feit dat hij uiteindelijk moest aftreden.
Ik heb echt me serieus heel lang afgevraagd van hoe kan dat. Hè? De eerste en meest logische conclusie lijkt mij dat er gewoon heel veel mensen zijn die het niet aangaat. Ja. Dus die niet geraakt zijn door de toeslagenaffaire of waar het een ver van hun bedshow voor is. Dat is eigenlijk de enige logische verklaring die ik kan krijgen. En dat zegt dan ook iets over dat we toch wel in een redelijk gepolariseerde samenleving leven op dit moment. In de zin van
betrokken.
Ja, precies. Mensen kijken toch naar hun eigen behoeftes en hun eigen leven, eigen straatje.
Ja. Is dat ook met de witte man zo? Is die heel erg met zichzelf bezig?
Nou ja, de witte man is vooral bezig met wat men de laatste tijd van hem vindt.
Ja.
De witte man is vooral bezig met zijn positie van, kan ik nog zeggen en doen wat ik vroeger altijd kon zeggen en doen? En dat was ook meteen de hoofdvraag voor mijn aflevering over de witte man.
Ja.
Hoe is het gesteld met de positie van de witte man? En het interessante aan de witte man is niet van wie is de witte man, want dat is een vrij saai, simpel antwoord.
Ja.
Het gaat om wat, voor antwoord geven mensen als je ze vraagt wie is de witte man? Vraag het aan de witte man zelf, dan is het een... Heb ik gedaan, ja, aan voetbalsupporters.
Ja.
Dan is het een hardwerkende, lieve, zorgzame man... die goed voor zijn gezin zorgt en strijdt voor zijn idealen. Ja, vraag je tijdens een Black Lives Matter-demonstratie... aan iemand die daar rondloopt... dan krijgt de witte man de wind van voren en heeft hij het allemaal gedaan.
Ja.
Dus het is gewoon heel interessant... wat voor lading zulke termen hebben gekregen de afgelopen jaren.
Ja, want we leven in een sterk gepolariseerde samenleving. Dat zegt Sjoerd, dat herken je neem ik aan wel, toch?
Ja, dat is precies waar ik me tegen verzet op het moment. Ik zeg van, probeer het compromis ook af en toe te zoeken... en probeer het niet helemaal af te samen.
Maar kan dat niet nog? De woede is groot, de onrust is groot, ja, maar de ontevredenheid is groot.
Laten we even... We hadden hier eerder vandaag een hotelier, een restaurateur aan tafel. En Ron Blauw.
Blauw, oké. Okay. Ja, echte Ron Blauw?
De echte Ron Blauw.
De echte Ron Blauw, ja. Hij zat hier gewoon
normaal op jouw plek. Normaal gesproken hadden
we aangeraakt,
maar
dat
Die maakt tegenwoordig snacks, toch?
Ja, daar heb je het helemaal over gehad. Mooie bitterballen maakt hij. Die hebben het ontzettend moeilijk gehad. En wat zegt hij? Ja, ik ben toch wel heel blij als ik mezelf vergelijk. En dan doet hij dus niet met de eerste de beste. De Bully en Barcelona en andere. Dat ik overeind heb kunnen blijven. Nou, een deel van de reden dat we in Nederland... dat de economie en iedereen... er zijn heel veel mensen die zuchten. Maar dat die economie toch nog van de overheid... voldoende krijgt om het nog net vol te houden... heeft te maken met het feit dat we 10 jaar geleden... die financiële economische crisis erboven zijn gekomen. Dat we ook wat opzij hebben gezet. Dat kunnen we nu op dit moment uitgeven. We zijn van een systeemcrisis nu naar een systeemcrash gegaan. We komen uit een hoogconjunctuur en ineens bam, een ravijn in.
Ja.
En toch is er een parachute voor veel mensen, niet voor iedereen.
Er is gespaard, de staatsschuld is natuurlijk afgenomen.
Ja, en daar was ontzettend veel kritiek op en dat kon allemaal niet. En eindeloos gezeik en gezeur. Maar dit is wel wat we er vandaag voor terugkrijgen. Je zou daar ook een zeker vertrouwen aan het systeem kunnen ontlenen.
Ja.
Waarom doen we dat niet?
Ja,
waarom zegt niemand dat wat vaker?
Nou ja, dat is
Ron Blauw zegt het. Ik kan zeggen, ja, hij is een VVD'er. Je zit hier weer Rutte te verdedigen. Nee, het gaat helemaal niet om Rutte. We waren veel bij betrokken. Daar zit een ondernemer net op jouw plek. En die zegt dat wel. En die ondernemers die hebben het optimisme... om hier ons allemaal weer mee uit te kunnen helpen. En als wij als kunnen zeggen van jongens, wij geven hen dat zo. Er zat net een ondernemer die zei van joh, de innovatie moet de ruimte krijgen. De zittende macht moet een beetje willen meewerken. Politici moeten dat ook doen. Ja, we kunnen zoveel meer in dit land. En we kunnen onszelf ook opeten in een soort van gepolariseerde tegenstelling... die volgens mij, nu heb ik het met jou over de witte man... ook voor een heel groot gedeelte een construct is. Een construct om je over op te winden, want dat doen we graag in dit land. Ja. Lange tenen en uiteindelijk hele kleine hartjes.
Zo, mooi omschreven dit.
Nou, ik heb niks meer te zeggen.
Nou ja, daarom kom ik gelijk op het thema van jou. Je hebt de 3 verschillende gekozen. De witte man, de joden en de vleeseters. Nou heb ik gisteren op de vleeseters zitten kijken.
Oh ja.
En de joden heb ik niet gezien, maar ik hoor van onze eindredactrice... dat ze het een hele goede aflevering vond.
Ja.
Ook met de diepte erin.
En
dat vond ik bij de witte man ook. Bij de vleeseters miste ik dat een heel klein beetje. Ik vond het onderhoudend, maar...
Ja. En welke diepte miste je dan?
Nou ja, wat wilde je er nou mee eigenlijk precies? Wat wilde je met die uitzending bewerkstelligen?
Nou, hoe het allemaal begon is dat ik de afgelopen jaren heel erg het gevoel kreeg... dat ik me in sommige gevallen moest schamen dat ik vlees at. Ik ben van huis uit echt een flinke vleeseter.
Ja, dat vertelde je ook.
Ja, dat vertelde ik. En ik at ook vlees in de aflevering. En we hebben natuurlijk allemaal de veganistische hype meegekregen. Je kan nu burgers en weet ik veel allemaal wat. Er zijn restaurants in Amsterdam waar je überhaupt geen vis of vlees meer kan krijgen... maar alleen maar vegan. En... ja, het wordt ook hip, ook onder mijn collega's. En ik verkeerde op een gegeven moment in een situatie... waarin ik als laatste bestelde... omdat ik me bijna schaamde dat ik een vleeseter
ben. Je zit in een aparte omgeving, als ik dat zo mag zeggen. Je bedreigd voelt op het moment dat je vlees gaat bestellen.
Met de publieke omroep, dat heb je bij Veronica waarschijnlijk geen last van.
Nee, er wordt gegeten aan vlees, joh. Niet te geloven. De pittenballen elke avond.
Ja, dat zie ik op televisie. Dus ik ben me eigenlijk gaan afvragen. Nee, maar misschien heb je wel gelijk. Misschien is het wel een soort van Amsterdamse bubbel. Dat kan ook. Want ik woon in Amsterdam. Misschien is het wel een soort van Amsterdamse elitebubbel. Dat kan.
Ja.
Maar ik heb in ieder geval het gevoel de afgelopen jaren... dat vlees eten best wel onder vuur ligt. En best wel dat mensen met een scheef oog naar je kijken.
Maar in de provincie denk ik niet, als ik dat zo in kan
zetten. Nee, nee. Nou, goed, bij ons wordt er gewoon vlees gegeten. En sterker, dat wordt ook gewoon gejaagd.
Want waar
dus dat is helemaal verkeerd om dat hier te zeggen.
Je hebt een boerderijtje op landgoed. De Twikkel, wat dat heet.
Twikkel is het landgoed. Daar heb ik een boerderijtje. Dus ik pacht daar, zoals het zo mooi heet. En prachtig mooie omgeving. En daar gaan we volgens mij heel goed om met onze natuurlijke omgeving. We weten wat eruit komt. We weten ook wat we eruit kunnen halen. En dat moet vooral in balans blijven met elkaar.
Ja, nou, dat is een goed verhaal.
Ja.
Maar om terug te komen op jouw vraag over de verdieping. Ja, sorry.
Ja.
Ik dacht dat het over vlees had.
Ja, we hadden het over vlees. Sorry, nee. Dus teruggekomen op de vraag over verdieping. Ja, ik had dus het gevoel dat de vleeseter scheef wordt aangekeken. En Ik wilde met de vleeseter zelf in gesprek gaan.
Ja, nee, dat heb je ook gedaan. Ja. Ik wilde met de mensen die zelfs die gasten van die barbecue die met krokodillen zaten en wat pitons waren het geloof ik, pitonvlees.
Piton, krokodil, zebra, ja. Kameel.
Je zat je heel verbaasd. Ja,
slang, piet, ja, van ja, alles en nog.
Wereldkampioen frikandelleter zat er ook bij. Oh. Ja, die legde ook de tactiek uit hoe je het beste. Je moet rustig beginnen. Zei
en een hele mooie ethische discussie van waar ligt voor jou de grens? Wat zal je nou wel of niet proeven? Ja, mijn hond en mijn hond ga ik niet proeven, want nee, dat is gewoon onderdeel van
vlees. Je niet gevraagd, of wel?
Mensenvlees had ik niet gevraagd.
En dan de Joden, want dat, ik bedoel, dat is een thema ook wat Mirai ook heel erg bezig houdt natuurlijk, maar dat zal wel weer een behoorlijk die gaat. Maar Mirai is Joods.
Ja, dat is mij bekend. Dat had je ook op die manier kunnen zeggen.
Ja, maar zo bedoelde ik het ook.
Nee, je zegt dat wat haar heel erg bezighoudt. Het klinkt zo mysterieus. Hoe bedoel je dat dan?
Ja, is dat zo? Klinkt dat raar? Nou, oké. Ja,
maar wat heb je uitgevonden? Over
nou ja, ik ben opgegroeid in een multiculturele wijk in Amsterdam-Oost. Hè? Ja. En in mijn jeugd ging het heel erg over de intifada, over het Palestina-Israël-conflict.
Ja, ik ken
dat
ook goed.
Dat zorgde, ja, dat geloof ik. Dat zorgde ook voor een zekere mate van afstand, maar ook voor vraagtekens. Hè? Van, ik hoor van alles over Joden, maar hoe zit die gemeenschap nou echt in elkaar?
Ja.
En dat ben ik gaan uitzoeken, echt op een antropologische manier.
Maar heeft het je verrast wat je tegenkwam?
Nou ja, het heeft me verrast dat allereerst dat de Jodendom lijkt enorm op de islam. Echt op ongelooflijk veel vlakken. Echt op dusdanig dat ik denk van hoe kan het dat die twee groepen zo ver van elkaar afstaan en zo vijandig.
Ben je wel eens in Israël en in de Palestijnse gebieden al geweest of niet?
Nee, ik ben er zelf nog. U wel?
Ja, heel veel. Ja. En de grap is dat je als je ze ziet en je praat veel met ze, op welk niveau dan ook, die lijken ook heel erg op elkaar.
Ja.
En ze noemen elkaar ook, hè, de Palestijnen zeggen, ja, wij zijn eigenlijk de Joden van het Midden-Oosten.
Hmm.
Het is heel grappig, ze hebben dezelfde voorkeuren vaak en op de een of andere manier lukt het nog even niet samen.
Ja, nee, dus dat vond ik enorm fascinerend. En daarnaast, ja, waar ben ik nog meer achtergekomen? Dat het eigenlijk een hele gevarieerde gemeenschap is. Dus dat je niet kunt spreken van de Joden. Je hebt liberale, orthodoxe, ultra-orthodoxe. En daar zit zo'n groot verschil in. Dus Joodse mensen vinden het algemeen ook niet leuk als je spreekt van de Joden.
Nee.
En ja.
Donderdag. Hoe laat?
En vandaag trouwens, mag ik het nog even zeggen?
Ja?
Echt een ongelooflijk mooie recensie in NRC.
Oh, nou, wat
over
fijn.
Dit programma. Echt, ja, ik ben er zo blij mee dat ik het toch even wil roepen.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Het is leuk, dat soort dingen. Ook die positiviteit waar we het net over hebben. Ja. Laten we iets meer daarvan genieten met z'n allen.
Ik zeg nog één keer, wanneer?
Donderdag.
Aanstaande donderdag om 9:45 op NPO 3.
Ja.
En terugkijken kan natuurlijk op NPO Start.
Ja, nou, dat vertelde Adelheid ook. Die wist dat niet helemaal zeker. Maar dat NPO Start kan je toch terugkijken inderdaad.
Ja. Ja.
Ja. Nou ja, hartstikke mooi. Moet je niet een talkshow presenteren nu, de nieuwe maand?
Nee, dat was vorige week de laatste van dit seizoen. We beginnen in september weer. Dus,
Nou, dan gaan we weer kijken met z'n allen.
Dat merk je op tijd op.
Ja, nee, ik vond het heel verrassend. Ja, fijn. Ja, goed dat je er bent. Maar bedankt dan weer voor eens wat. Nou, jij ook ontzettend bedankt, Han.
Dankjewel.
Met alles wat je gaat doen.
Ja.
Heb je nog dromen? Ja, je zegt,
genoeg droom.
Ja?
Genoeg droom.
Maar welke springt er bovenuit?
Nou, nu eentje op korte termijn. Ik hoop eigenlijk dat die formatie een keertje begint. En dat als die formatie begint, dan wil ik als BOVAG-voorzitter samen met een aantal van mijn collega's uit de autobranche, of in ieder geval uit de mobiliteitsbranche, nou eens eindelijk een keer een plan neerleggen wat maakt dat we op een verstandige manier en de klimaatdoelen kunnen halen. En misschien ook een beetje nog auto kunnen rijden.
Oké.
Okay. Ja? Elektrisch dan. Elektrisch. Net zoals wij dat doen. Rij je ook elektrisch of niet?
Nee. Ik hoorde net op de radio al die dure elektrische auto's voorbij komen.
Ja, jij rijdt in nog veel grotere Audi, man. Zit je nou te zwetsen? Nee, jij bent je gezwets. Eerst die witte Mercedes en nu die hele grote Audi.
We hebben het allemaal gezegd, dus dan moet jij ook. Kom even over de brug.
Nee, gewoon een hele normale Audi A4 station.
Ja, keurig.
Hij komt er bijna de parkeergarage niet in, hoor. Nee, ik
ga je straks auto's controleren.
Ja, goed dat jullie er waren.
Vlees achterin of niet?
Ja, heel veel.
Volgende week zijn we weer met een nieuwe uitzending. En dan staan we bij het Pulitzer Hotel. Pulitzer? Nou ja, iets in die geest. We staan er bij een hotel. Tot dan.
We beginnen met de mensen in de ziekenhuizen en in de GGZ.
Dat is voor mij als lid van die ondervragingscommissie een hele rare uitspraak geweest.
But this can be a giant step forward in the march toward justice in America.
Ja, Söder heeft eigenlijk verloren vannacht zonder direct mee te doen.
Dat betekent waarschijnlijk een feestelijke persconferentie.
Ik had daar vanmorgen toen ik opstond, dacht ik, nou, geen lekker gevoel.
Dus dat wordt heel spannend. Waar staat Duitsland wat dat betreft nu?
De belangrijkste voorwaarden zijn dat er maximaal 50 mensen per terras toegelaten worden.
Either you are in or you are out.
Voorlopig mag je met z'n tweeën aan een tafeltje.
You cannot be half in or half out.
En ik ben er zo kwaad over.
Dus gewoon de huisarts je coronaprik halen.
Ja, laten we nou eerst wachten op die kabinetsbrief. En dan komt er mogelijk een kamerdebat of niet. En nogmaals, dat zie ik echt met vertrouwen tegemoet.
Dat vertrouwen is terug bij af.
Alle bedden in het ziekenhuis zijn bezet.
Nogmaals, de Kamer heeft heel veel vragen gesteld. We gaan een zorgvuldige kabinetsreactie schrijven. Ik vind het niet netjes om dat hier nu vanavond hapsnap te doen.
Mevrouw de voorzitter, in een mortuarium is het nog gezelliger dan de terrassen die u nou open wil stellen.
Ja, daar wordt Merkel nu vandaag gevraagd van, wat wist u daarvan?
Verder is het ook niet zo gezellig binnen het CDA.
Ja, dat mag geen Super League heten.
En ik hoorde echt bij iedereen grote opluchting dat Chauvin gestraft is.
Meer dan dit kan ik op dit moment niet zeggen.
Als we het positief benaderen, dan is het inderdaad een eerste stapje.
We beginnen met de mensen in het ziekenhuis en in de GGZ.
Die hebben blijkbaar de weg gevonden naar de do-it-zelf-zaak.
Maar dat moet je Europees aanpakken. Want
het kabinet heeft dus doelbewust het controlerende werk van de Tweede Kamer onmogelijk gemaakt.
Daarmee is het vaccin van Janssen in te zetten zoals gepland.
Dat is en blijft voorlopig een balanceeract.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your...
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.